Met dat verschil denk ik dat deze inheemse stammen heel goed wisten hoe zij hun kinderen moesten opvoeden en onderwijzen. Ja. En de vraag is, weten wij dat wel? Ja.
Maar het gaat er in het leven niet om dat je een betere leerling wordt. Het gaat erom dat je een beter mens wordt.
Ja, want de school leidt op tot leerling zijn.
Ja.
En leerling zijn betekent wachten tot je een opdracht krijgt.
Ja.
Beoordeeld worden en weer door naar de volgende opdracht.
Want het kost moeite dat VWO doen en jezelf helemaal kapot werken en al in een soort burn-out terechtkomen op een superjonge leeftijd. Maar dan zeg je, fuck deze shit.
Dan kan je hem niet meer eigenlijk uit het schoolsysteem halen. Terwijl er eigenlijk een regel bleek te zijn waar geen enkele ouder over geïnformeerd wordt.
Leerplicht is geworden tot een leerlast. Het is een aanwezigheidsplicht.
Laat ons kind maar eigenlijk bijles krijgen. Nee, ik had bijles nodig.
Ik vind die verhalen moeten altijd toegankelijk zijn. Er mag geen censuur zijn van de NPO of wat dan ook.
Dus laten we eigenlijk onze kinderen leren welk uniek medicijn zij daadwerkelijk zijn. En dan los te komen van alle systeemidentiteit die eigenlijk een kind opgeplakt wordt.
Het is wel een lekker quoteje voor een short hoor.
Ja?
Die gaat er wel in denk ik. Ah. Hallo lieve vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vandaag gaan jullie kijken naar een gesprek opgenomen met auteur van het boek Liefdevol Rebelleren en Liefdevol Rebelleren in het Onderwijs, Frank Rusink. En de maker van een documentaire die recent is uitgekomen bij Black Box, namelijk Zeno Groenewegen. Onwijs inspirerende mannen. En we hebben het gehad in deze podcast. We gaan het hebben in deze podcast. Vooral over het onderwijs. Want het is een onderwerp die hen nauw aan het hart ligt. Ze maken er allebei veel werk over. En ze denken ook dat daar heel veel verandering uit kan voortkomen. Dat denk ik eigenlijk ook. Dus deze podcast is echt een gesprek met z'n drieën. Waarin we duiken in het onderwijssysteem. Hoe is deze tot stand gekomen? Hoe werkt dit nu? Wie dient dit onderwijssysteem eigenlijk? Waar gaat het onderwijssysteem naartoe? Maar ook, zijn er al alternatieven? Waar zitten de veranderingen? Wat kunnen wij nou zelf doen om binnen dit systeem dingen te veranderen? Maar ook, wat zijn de nieuwe initiatieven van buiten het systeem en hoe zou het optimaal kunnen werken? Ik denk een onderwerp wat in deze tijd super belangrijk is, omdat iedereen heeft er iets mee te maken. We zijn of hebben erin gezeten, we zitten erin, onze kinderen zitten erin. Het is heel belangrijk en er kan heel veel verandering door ontstaan. Dus ik ben heel blij dat de heren zijn aangeschoven en dat we dit gesprek hebben kunnen voeren. En voordat jullie hier gaan kijken, lieve vrienden, doe mij een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je deze podcast aan het kijken bent. Of dat nou Spotify of YouTube of ergens anders is. Abonneer je eventjes, laat een review achter waar dat kan. Like die video, deel hem met jullie vrienden op jullie socials. Laat even weten wat je ervan vond. En op www.thetrumanshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm om deze podcast verder te blijven doen. Want dat is zonder jullie niet mogelijk. Voor nu wens ik jullie onwijs veel plezier met het kijken van deze podcast. Welkom in de studio in Rotterdam. Frank, de tweede keer voor jou.
Ja, de tweede keer inderdaad. Ik ben vereerd.
Lang geleden alweer.
Zeker, nummer 37 was ik. Ik heb er even teruggekeken.
Echt waar, nummer 37?
Ja.
Nou, dus 120 later nu.
Ja, zeker.
Vet dat je bent, man.
Ja, mooi om hier in de studio te zijn. En helemaal mooi om samen met Zeno hier te zitten.
Ja, ik vind het ook tof. Want je had mij benaderd eigenlijk van... want je had volgens mij een gesprek hier gezien met meerdere personen.
Ja, met Flavio en met Samba. Flavio,
interessant gesprek geworden ook.
Ja.
En ik vind het gewoon super cool dat we dit kunnen doen. Want, dat vind ik wel het mooie aan deze tijd ook, is dat we gewoon dit soort onderwerpen gewoon helemaal kunnen uitlichten en goed kunnen doorspreken. En dat er zoveel meer bewustzijn op komt. Maar dat we ook, ook echt kunnen gaan bomen en nadenken over hoe we de toekomst anders willen gaan inrichten met z'n allen.
Ja.
Dus dat vind ik onwijs waardevol. Zeno, voor jou de eerste keer.
Ja.
Misschien wel even tof, want jij hebt een recente documentaire uitgebracht bij Black Box Ondergedrukt. Misschien wel heel veel tof om daar even mee, een beetje mee te beginnen en wat achtergrondinformatie over jou naar boven te halen. Van over de documentaire, waarom heb je hem gemaakt en wat kunnen we erin in terugvinden?
Ja. Nou, documentaire waarom die gemaakt is eigenlijk tweeledig. Eerste instantie, als ik terugdenk aan mijn eigen onderwijs en schoolsysteem. Dat was in de jaren 70 en 80. Vond ik nooit leuk. Ik moest altijd naar school. Het moest. En mijn moeder zei altijd van je moet er doorheen. Want dan heb je dat diplomaatje maar. En anders komt er niks van je terecht in de maatschappij. Nou, dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. En toen is mijn oudste dochter Fleur is gestrand in VWO 6 met een burn-out. Die wilde altijd. Had een enorme drang en een perfectionisme om door dat systeem heen te komen. Ging steeds moeizamer. Vanaf de brugklas langzaam omhoog ging het nog wel. De klas 2 VWO ging ook. En daarna moeilijker. En die heeft zichzelf compleet vastgedraaid van in het moeten van zichzelf. Ook de druk vanuit zichzelf van ik moet hieraan voldoen. om dit te halen. En is geëindigd in VWO 6 met een burn-out dus. En hij heeft een jaar thuis gezeten om te herstellen. Hij heeft een jaar lang in de bed gelegen. En daarna heeft ze in 2 jaar tijd, in deeltijdvakken, heeft ze alsnog haar VWO 6 diplomaatje gehaald. En deze twee dingen bij elkaar was voor mij een aanleiding om te denken van ja, wat klopt hier nou niet aan die systeem? Waarom gebeurt dit? En dan ga je ook, als je ermee bezig bent, meer verhalen horen van mensen om je heen. En toen ben ik gaan lezen, gaan googlen. Van, ben ik nou de enige die dit systeem raar en onderdrukkend vindt? En de ene auteur die zegt van, nou, als je het interessant vindt, dan moet je die eens gaan lezen. En dan moet je verder. En zo is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk ben ik toen begonnen met het eerste idee. Dat was eigenlijk in eind 2019... toen wilde ik ermee aan de slag, had ik een selectie gemaakt van mensen die ik interessant vond om mee te gaan praten. Nou ja, toen kregen we al ellende met lockdowns. Toen konden we al niet meer reizen, want ik was van tevoren al wilde ik een soort internationale documentaire gaan maken. In die zin niet alleen maar Nederland belichten, maar ook buitenlandse systemen om te vergelijken van doen ze daar anders en hoe werkt het daar? En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen.
Het is sowieso heel veel herkenbaarheid als er over deze onderwerpen wordt gesproken. Want volgens mij heb je, want ja, jij zegt over je dochter, die was perfectionistisch. Nou, ik herken er bijvoorbeeld mijn zusje dan heel erg in, weet je wel. Kost wat het kost, moeten dat VWO doen en jezelf helemaal kapot werken en al in een soort burn-out terechtkomen op een superjonge leeftijd. Volgens mij hoor je dat ook steeds meer. En volgens mij is de andere kant is een beetje waar ik dan mezelf meer in herken. Maar dan zeg je, fuck deze shit gewoon. Ik heb hier echt zo geen zin in. Me zo niet thuis voelen in een systeem wat je zo een richting in probeert te
duwen. Had ik zelf.
Ja, precies.
Ja, ik ging er juist tegenin. En als ik mijn oude schoolrapporten bekijk, stond er altijd van, vanaf de lagere school tot middelbare school, hij kan het wel, maar hij doet het niet. Ja. Dat is een mooie.
Ja, heel herkenbaar ook. Ja, ja precies. Hoe is dat voor jou dan?
Nou, weet je wat ik wel tof vind als ik naar het verhaal van Zeno luister? Dat wij eigenlijk iets gemeenschappelijks met elkaar hebben. Namelijk dat er eigenlijk iets met onze kinderen gebeurt. Wat ons heel erg diep raakt. In jouw geval dan op het onderwijs met Fleur. In mijn geval, toen ik me ben gaan uitspreken over het hele vaccinatiestuk. Naar aanleiding van een ervaring die ik met mijn zoon gehad heb. Dus ik voel wel dat wij allebei in staat zijn geweest van een soort pijnlijke ervaring in ons eigen leven. Dat we die gebruikt hebben om eigenlijk heel veel bewustzijn te creëren op een bepaald onderwerp. Ja, en dat vind ik wel mooi in deze tijd. Van, zijn wij echt in staat van iets wat eigenlijk ons pijn doet in het systeem. Om dat eigenlijk voor ons te gebruiken. Om eigenlijk bewustzijn te creëren zodat we andere mensen daarmee helpen. Ja, dat vind ik wel iets wat eigenlijk ons wel bindt als we hier aan tafel zitten.
Ja, duidelijk.
Zeker weten. Ja, ik denk dat het ook heel mooi is. Want je hebt natuurlijk een keuze om dan vervolgens te gaan klagen en bij de pakken neer te gaan zitten en te accepteren dat het zo is zoals het is. Of, ja. Je gebruikt het als vuur voor het maken van een documentaire of het schrijven van een boek bijvoorbeeld.
Ja. Ja, kijk, en als ik naar mijn eigen onderwijstijd kijk, ik werd het meest geraakt. Ik kom nog net uit de tijd, ik ben benieuwd hoe het bij jou zit, Zeno, dat er nog gewoon fysiek geweld gebruikt werd. Wij werden echt gewoon nog gewoon geslagen door 1 leraar op school.
Ja?
En mijn dieptepunt zat erin dat ik denk dat ik was toen een jaartje of 10, dat was toen nog klas 4 was dat, groep 6. Vond ik het wel leuk, ik was wel van de grappen, dus ik had een grap uitgehaald om een kraantje dicht te draaien onder de wasbak, waardoor er geen water meer uit kwam. En op een bepaalde manier had die leraar uitgevonden dat ik dat was geweest, dus hij riep mij naar voren in de klas, dicht bij de wasbak, pakte mijn hoofd beet, echt, ik had de striemen in mijn nek staan en duwde me met mijn hoofd onder de wasbak. En er is toen zo'n woede in mijn lijf terecht te komen, maar ik kon er niks mee. Als klein jochie, dus ik lag altijd in mijn bed met allerlei wraakacties. Ik ga ze banden lek steken en ik ga vuurwerk door zijn brievenbus gooien. Maar ik kon er eigenlijk helemaal niks mee. En pas later ontdekte ik eigenlijk, toen ik ook in die coronatijd ben gaan opstaan. Ik kan gewoon als jongetje, maar nu ook als man, gewoon niet tegen machtsmisbruik. En dat speelde toen nog in het.
Dat zaadje is geplant toen.
Dat zaadje is toen eigenlijk geplant. En ik ga vandaag ook nog een Facebook Live doen. Heb ik al besloten dat ik namelijk die leraar, die leeft nog steeds, dat ik mijn boek ga aanbieden. En eigenlijk dus niet die wraakacties, maar gewoon de liefdevolle spiegel van wat ik er eigenlijk mee gedaan heb. Yeah. Uit die ervaring als klein jochie toen ik 10 was.
Ik ben benieuwd of ze nu gaat aanpakken. Of ze het verhaal wil horen.
Ja. Ik ben ook wel benieuwd.
Het is in ieder geval wel een typische Frank Rusink actie weer.
Ja, maar ik voel wel van, goh, kunnen wij eigenlijk een spiegel zijn voor datgene wat niet klopt? En ik voel van, jouw documentaire is ook gewoon een spiegel. En durft de ander die spiegel aan te nemen of niet? Maar als we naar verandering toe willen, ja, dan moeten we bereid zijn om die spiegel voor te houden.
Ja, dat klopt ook. Maar als je kijkt later hoe mijn onderwijs is doorgerold. Ik heb die MAVO heb ik afgemaakt. En ik had altijd de drang om zelfstandig te zijn. Ondernemer te worden. En dat ben ik al 35 jaar. En toen kon je alleen nog maar, als je ondernemer wilde worden, kon je naar een detailhandelschool. Dat had je toen. Nou, het woord zegt het al, detailhandelschool. Daar werd je opgeleid tot winkelier, middenstander eigenlijk. Dus ik ging naar die detailhandelschool. En ik dacht van, nou, dit wordt het, hè. Nu ga ik leren om ondernemer te worden. En het vak van ondernemer mijn eigen te maken. Maar wat daar gebeurde, ik kwam weer in een heel rigide systeem terecht. Waar ik vakken moest leren als ware kennis en etaleren. En ware kennis, dat was dan bijvoorbeeld de samenstelling van kaas en leverworst, moest je weten. En ik had continu discussies met die leraren. Van, ik wil graag ondernemer worden en voor mezelf iets gaan doen. Maar ik wil geen slagerij beginnen. En ook geen kaaswinkel. En toen werd er altijd gezegd, ja, maar dat is algemene handelskennis. Hmm. En toen dacht ik van, ja jongens, kom op zeg. Kunnen we dat niet wat meer gaan toespitsen? Nou, dat kan dus niet. En, dat is, en dan kom je om het verhaal van personalisatie in het onderwijs. En dat is er dus amper.
Nee. Ja. Maar volgens mij ben je wel blij want er zijn natuurlijk maar een aantal mensen die dan ook vervolgens het durven uit te spreken dat het niet helemaal lekker loopt in zo'n systeem. Hè? Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ben ik altijd wel blij dat ik rebels genoeg ben geweest om ergens dan toch mijn eigen pad te gaan kiezen. Weg daarvan. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn, nou, zoals jouw dochter misschien destijds ook wel, die optie niet eens voelen en gewoon vanuit de druk van eigenlijk buitenaf, vul ik zelf even in, hè? Ik weet niet of dat zo is, maar dus in dat systeem maar willen blijven presteren.
Ja, maar ook de druk vanuit haarzelf, en dat zegt ze ook in die documentaire, omdat ik dan beter sta in de maatschappij, omdat ik dan beter geaccepteerd word in de maatschappij, omdat ik meer aanzien krijg. Dat was echt de motivatie van haar.
Ja.
Ja, maar voor mij staat eigenlijk de vraag van deze tijd voor elke ouder en ook voor heel veel van de luisteraars. Hoe zorg je dat je kind zijn eigenheid behoudt in het systeem? Wetende dat als je echt goed naar het systeem gaat kijken, dat dat super uitdagend is. Het is super uitdagend. Maar waarom lukt het ene kind wel om die eigenheid te houden en waarom het andere kind niet? En wat kunnen we als ouders eigenlijk doen aan de begeleiding, terwijl onze kinderen wel gewoon in het schoolsysteem zitten, dat toch die eigenheid wel overeind blijft staan? En ik denk dat eigenlijk voor heel veel ouders, die voelen iets klopt er niet. Iets gaat er niet helemaal goed met mijn kind op school. Ik zie gewoon dat mijn kind minder lekker in het vel begint te zitten. Oké, maar wat kunnen wij daar als ouders aan doen om ons de kinderen te beschermen? Daar gaat het eigenlijk voor mij heel erg over. Hoe bescherm je nou je kind tegen datgene wat in het onderwijssysteem niet klopt? Nou, dat is een beetje de challenge geweest.
Ja, precies. Maar door ze te laten nadenken ook. Ik probeer mijn kinderen altijd mee te geven. Ik heb drie dochters. Denk zelf altijd na. Neem niet alles aan wat je voorgeschoteld wordt. En ik vind een bepaalde rebelsheid, want dat herken ik ook van mezelf, als anderen dat hebben, vind ik altijd wel mooi.
Ja. Ja. Ja, daarom. Wat ik wel mooi vond is dat een van de mensen zei dat ook in de documentaire. Van, het gaat eigenlijk niet om dat je kind een betere leerling wordt. En er zijn natuurlijk heel veel ouders die ik ervaar, die echt met alle liefde hun kinderen aan het helpen zijn met hun huiswerk. Maar in essentie wat je aan het doen bent, is om van je kind een betere leerling te maken. Maar het gaat er in het leven niet om dat je een betere leerling wordt. Het gaat erom dat je een beter mens wordt. Dat je gaat voelen, oké, maar wat is nou mijn missie hier op aarde? Wat zijn nou mijn unieke talenten die ik heb?
Ja, want de school leidt op tot leerling zijn.
Ja.
En leerling zijn betekent wachten tot je een opdracht krijgt met je armen over elkaar.
Ja.
Beoordeeld worden en weer door naar de volgende opdracht. Ja. Dan word je een leerling.
Ja. Ja, en ik denk dat stukje, daar, we zaten allebei bij Ongehoord Nederland. En ik vond het best wel interessant om daar met z'n vieren te zitten. En ik zat naast een leraar. En in dat stukje bracht ik heel erg in wat voor mij wezenlijk is, hoe ik begonnen ben met het hele onderwijsonderwerp voor mezelf. Want wij hebben vier kinderen, oudste is 19. En ik had het boek gelezen, The Freedom of Sudbury Valley. Komt eigenlijk in jou, kan je misschien nog zometeen iets meer over vertellen.
Ja.
En ik was zo geraakt door dat boek dat je een onderwijssysteem hebt waar een kind gewoon vrij is om te doen wat hij zelf wil doen. En we vertrouwen dat bijna niet meer. We vertrouwen onze kinderen bijna niet meer dat die intrinsieke motivatie eigenlijk al voldoende is. Terwijl iedereen die een heel klein kindje thuis heeft, die vertrouwt er echt wel op dat een kind vanzelf gaat lopen. Niemand heeft looples. Niemand. We vertrouwen er ook wel op dat een kind zelf gaat praten. Dat komt uit het kind zelf. Maar daarna vertrouwen we er niet meer op dat een kind zelf gaat lezen. Nee, dan moet het allemaal structuren en allerlei, nou ja, bij een wetenschappelijke studies gestopt worden om dat op een bepaalde manier te doen. En de Sudbury Valley beschreef een heel mooi verhaal van Billy. En ik weet nog heel goed, ik was aan tafel in Utrecht. We hadden nog ineens kinderen en ik moest zo huilen bij dat stuk, omdat ik voelde, daar werd Billy gerespecteerd. En Billy was visser. En het enige wat Billy deed op school was vissen. En elke keer kwam de vader naar school en ik kon me die vader heel goed voorstellen, gaat het eigenlijk wel goed met Billy? Want het enige wat Billy doet, is vissen. Ja, zeiden ze op school. Ja, misschien gaat Billy later wel zijn eigen visserij beginnen. Misschien heeft hij zijn eigen vissenmuseum. En dan gaat hij heel goed met aquariums dingen gaan doen. Dus gaat hij het grote vissenboek schrijven.
Ja.
En eigenlijk kon die ouder daar bijna niet op vertrouwen. Tot na 3 jaar hij zijn hengel neerlegde. Zijn eigen softwarebedrijf begon en daar heel succesvol in werd. Want Billy had geleerd om zijn eigen flow te voelen. Om zijn eigen intrinsieke motivatie te voelen. Ja, en dat hebben we natuurlijk niet.
Dat kan niet, hè? In Nederland geloven wij dit niet, dat niet kan. Want op het moment dat je niet meegaat erin en je doet zogenaamd niets. Vissen, is dat dan wat? Dan komt er helemaal niks van je terecht. Ja. Dat is de opvatting hier.
Ja.
En als je verwijst naar Sudbury Valley. Dat boek heb ik ook gelezen. Dat is een van de eerste boeken als een inspiratie. Maar ik ben later geweest op de Summerhill School. Dat is de oudste democratische school ter wereld. Is al meer dan 100 jaar oud nu. Opgericht door een man die vond dat het systeem heel rigide was. Die kwam uit een Victoriaanse tijd waarin kinderen inderdaad nog lijfstraffen kregen op school. En die vond dit kan niet, ik ga mijn eigen school beginnen. En is dat begonnen? Het ligt in Sussex, echt in the country. In een soort landhuis. Het is een boarding school, dus kinderen van overal ter wereld komen daar. Het is zelfs zo dat ouders van kinderen die zien dat hun kind volledig vastloopt in een systeem waar ook ter wereld, die verhuizen naar Engeland om bij hun kind in de buurt te zijn, zodat ze naar die school kunnen. En toen ik daar was, op dat terrein, ja, dat voelde als een soort van holy ground. Ik vond dat echt een ervaring. Gewoon de hele vibe, de sfeer die er hing, is ongelooflijk. En ze vertelden me daar. Ze hebben daar dus, je zit daar wel intern in die boarding school, maar er zijn geen verplichte lessen. Er is geen leerplicht. Dat is weer een ander probleem. Toen met de leerplichtambtenaar in Engeland rechtszaken zijn geweest, maar dat is een ander verhaal.
Met die school heeft daar rechtszaken over gehad.
Ja. Want dat kon natuurlijk niet.
Nee.
Je moet daar naar die school toe. En daar zeiden van ja, die kinderen zitten hier wel. Mag ze de hele dag onder een boom willen zitten en een stripboek willen lezen het komende jaar, dan is dat hun keuze. Dan moeten zij dat doen. En hier schieten we gelijk in de stress van, ho, daar komt helemaal niks van terecht. Terwijl, dat is, als dat stukje intrinsieke motivatie er ligt en je wil een jaar lang een stripboek gaan lezen, dan leidt dat ook tot iets. Nou, in het geval van Billy, die heeft dan ontdekt dat hij daar wat mee kan. Maar het kan ook best zijn dat stripboek over een bepaald onderwerp gaat of een bepaalde boodschap heeft waardoor jij getriggerd wordt. Dus dat doen ze daar. Dat laten ze compleet los. En je kunt daar zitten vanaf een jaar of 5 tot een jaar of 18. Alleen het probleem met dit soort alternatieve scholen is, op een bepaald moment in elk land moet je door het overheidshoepeltje springen. Dan moet je een staatsexamen gaan doen, anders heb je niet dat diplomaatje. En dan denken mensen, ja, maar dat kan helemaal niet als jij gewoon 8 jaar gelantervant hebt of meer. Dat blijkt dus wel te kunnen. Alleen moet je er wel hard aan trekken om dat te leren wat nodig is om door het hoepeltje te kunnen springen.
Ja. Ja, wat ik wel mooi vind aan dit voorbeeld wel, is dat ik ervaar, want wij hebben nu 2 kinderen op een democratische school zitten, dus een particuliere school, zogenaamde B3-school, dat eigenlijk voor ouders het vaak nog de grootste challenge is. Want die zien hun kinderen dus wel opbloeien op een bepaalde manier en vanuit je eigen intrinsieke motivatie dingen doen. Maar vertrouw je dan als ouder erop dat het eigenlijk wel goed komt met je kind? En dat zie ik eigenlijk zoveel gebeuren, ook juist in deze tijd. Zeker bij mensen die het systeem steeds beter doorzien, dat ze eigenlijk hun kinderen zorgen geven in plaats van vertrouwen.
Komt dat ze zelf zich zorgen maken?
Zeker. Maar onze kinderen hebben helemaal niet behoefte aan onze zorgen. Onze kinderen willen vertrouwen ontvangen.
Zeker.
In plaats van dat wij ons maar zorgen maken wat er allemaal eigenlijk op en af gaat komen. En zorgen maken of het wel goed komt. Zorgen is gewoon angst. Onze kinderen hebben behoefte aan liefde en niet aan onze angst. En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen heel belangrijk is. Wat geef je kind mee? Als je kind naar een school brengt, geef je kind eigenlijk dat vertrouwen mee? Of geef je kind je eigen zorgen mee?
Maar ouders willen, dat herken ik als ouder zelf ook, die willen controle.
Ja.
Controle dat ze goed door dat systeem gaan rollen.
Ja.
Maar het gaat pas goed, en dat is mijn eigen ervaring, maar daar heb ik ook heel lang over gedaan om dat te beseffen, het hele leven is één grote leerschool, is dat controle niet bestaat. Als je het loslaat en beseft dat er geen controle is, en je laat dingen rollen op een natuurlijke manier, dan gebeuren er mooie dingen.
Ja, zeker. Als je het gaat vasthouden, dan. Je wil het natuurlijk vasthouden, maar daarmee creëer je het tegenovergestelde vak van wat je wil.
Absoluut.
Ja, zeker. Maar hoe is dat voor jou dan, Frank? Want jij hebt je 2 kids op het democratische onderwijs nu zitten.
Ja.
Want jij zegt, ja, we moeten. Maak jij ook nog druk? Of zeg maar, maak je ook nog zorgen over de voortgang?
Nou, ik ben mens. Dus ik niks menselijks is mij vreemd. Dus ik maak me natuurlijk soms ook wel zorgen. Maar ik voel wel, daar hebben mijn kinderen geen behoefte aan. Mijn kinderen hebben geen behoefte aan mijn zorgen. Die hebben echt iets anders nodig. Ja, kijk, wat ik wel graag wil delen is, je noemde het stukje van de leerplichtambtenaar.
Ja.
Wij hebben er dan voor gekozen om echt heel bewust te begrenzen als wij voelen dat er iets voor ons kind niet klopt. Dus bijvoorbeeld onze jongste zoon, die heeft ons superveel geleerd over het onderwijssysteem. Ik denk dat het hele boek bijna een soort ode aan hem bijna is. Hij wilde gewoon nog niet lezen. Hij was er gewoon niet klaar voor. Het werd te snel dat het eigenlijk gepusht werd. Het was zelfs dat hij huilen thuis, niet naar school willen, zichzelf verstoppen. Dat hij ging voort naar school, dat hij gewoon weg was, dat we niet konden vinden. Want hij wilde gewoon niet gaan. Dat wij voelden van, hij geeft ons een signaal. Wij hebben gewoon de school en het systeem te begrenzen om goed voor hem te zorgen. En ik denk dat stukje van, willen wij als ouders echt daadwerkelijk voor onze kinderen gaan staan en eigenlijk iets te begrenzen wat voor ons kind niet goed is? En als je dan kijkt in de media, dan worden ouders toch heel vaak afgeschilderd. Vond ik ook bij Ongehoord Nederland dat gebeurde door de leraar. Dat het die vervelende ouders zijn. Maar een ouder ziet heel goed wat er met een kind plaatsvindt. En als het niet goed gaat met je kind, vind ik ook dat je de taak als ouder hebt om te zeggen, stop tot hier en niet verder. Dus wij zijn naar school gegaan en wij zijn wel die vervelende ouders geweest. En uiteindelijk, hij hoefde niet met spelling mee te doen. Want hij was er gewoon nog niet klaar voor. Dus ik voel dat we als ouders veel meer invloed hebben dan dat we daadwerkelijk denken. Maar zijn we bereid om die invloed uit te oefenen? Of denken we, ja, wat kunnen wij er nou aan veranderen? Dus dat beschrijven we eigenlijk ook heel veel. Je kan veel meer stappen naar voren zetten om het kloppend voor je kinderen te maken.
Dus dan pak je de regie weg van de school en trek naar jezelf toe. Maar die is moeilijk, hoor.
Zeker.
Ja, als ik ook eigen ervaring spreek. Ja. Want met name als je met je eerste kind, dan weet je het allemaal niet. Tweede, derde, vierde. Ja. Dan begrijp je een beetje hoe het werkt en met die scholen. Maar op het moment dat je dan je eerste kind gaat naar zo'n school toe en je denkt van, dit zijn de mensen die zijn ervoor opgeleid. Ja. Die weten het. Die hebben een motivatie om het goede te doen voor iedere leerling. Ja. Dus ook voor jouw kind. Dat denk je dan.
Ja, maar ik denk dat de kracht van jouw documentaire is. Jouw documentaire laat voor mij zien voor wat het onderwijssysteem daadwerkelijk is. En ik denk dat heel veel ouders vanuit het idee, oh, het is fijn dat mijn kind naar school gaat en dan krijgen ze vriendjes. En het is allemaal waar. Dus er zitten heel veel positieve kanten aan het verhaal. Maar er zitten ook een aantal elementen die gewoon voor het kind in essentie niet goed zijn. Ik ervaar, als we dat meegeven aan onze kinderen. Hetzelfde als je kind naar een spookhuis brengt, dat is mijn voorbeeld. Als je kind naar een spookhuis brengt, dan vertel je, je gaat zo meteen naar binnen toe en het gaat super spannend worden. Maar het is allemaal niet echt. Je wordt gewoon uitgedaagd om er doorheen te gaan. Die begeleiding heeft een kind ook nodig als hij naar school gaat. Je gaat naar een plek toe, je kan daar super veel vriendjes maken. Maar het is niet zo dat je helemaal jezelf kan zijn. Nee, dat kan niet. Want dan heb je heel veel kaders, regels. Je wordt tot dwingen gedwongen. Dat klopt eigenlijk niet, maar het is nog wel zo hoe we het in deze realiteit doen. Dan vind ik dat je je kind beter begeleidt en uitlegt voor wat het schoolsysteem eigenlijk is. Waardoor het voor een kind makkelijker kan worden.
Ja, dat klopt. En je zou, als je het inderdaad zo beschrijft, het schoolsysteem, en dat zit ook die uitspraak, die quote in mijn documentaire, van er zijn eigenlijk maar twee momenten in je leven waarop je eigenlijk helemaal geen zeggenschap meer hebt over wat je doet. Nou, aan de ene kant is dus als je criminele pad op gaat, dan zit je in de gevangenis. Dan heb je heel weinig rechten. Ja. Andere kant, als je op school zit.
Ja.
Is een harde vergelijking.
Ja. Die is wel hard inderdaad.
Hij is heel hard.
Hij
is overigens van Chef Drummen, van oprichter van Agora.
Ah ja. Ja.
Wat ik ook wel verhelderend vond, Zeno, in de docu, was eigenlijk hoe ons schoolsysteem ontstaan is.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, totdat ik die docu zat te kijken. En ja, misschien kun je er wat meer over vertellen, maar ik dacht, oh wow, ja, maar het is eigenlijk best wel logisch om al dat, zeg maar, als het zo tot stand komt, dat het ook geworden is tot wat het nu vandaag de dag is.
Absoluut.
Zeg maar.
Is er een logica in? Wat mensen vaak denken, als je nadenkt en erkent dat school een industrieel systeem is, want je levert grote massa's mensen af in grote aantallen in een bepaalde richting, dan denken mensen vaak van, ja, dat is begonnen in de industrialiteit, in de 18e eeuw. Maar wat ik hier heb laten zien, het begint veel eerder. In het systeem van Pruisen. Pruisen is wat we nu kennen als het huidige Duitsland. Pruisen was een staat die veel oorlog voerde. Het was landjepik, zoals het in die tijd ging. Die hadden soldaten nodig en ambtenaren die heel braaf waren en heel luisterden wat ze werden opgedragen met als doel allemaal hetzelfde denken. En die hadden een probleem, want ze verloren wat oorlogen. En toen hebben ze daar was er een man, een Pruisisch filosoof, Fichte heette die. Ik heb ook een quote van hem in de documentaire zitten. En dat was een schoolhervormer en die heeft toen gezegd, het is de taak van de leraar om ervoor te zorgen dat leerlingen niet anders kunnen denken of zich niet anders kunnen gedragen dan de leraar heeft bepaald. Harde uitspraak, duister, als je hem hoort.
Nou.
Toen ik hem tegenkwam dacht ik, wow, wat gebeurt hier? En daar is dat schoolsysteem, opgericht in Pruisen, op gebaseerd. En als ik dat verhaal vertel, heb je heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat is zo lang geleden, joh. Dat was begin 18e eeuw, dat is toch allemaal niet meer zo. Nou, niet helemaal waar. Want later had je Horace Mann, was een Amerikaanse onderwijshervormer. Die kreeg lucht van wat er in Pruisen gebeurde. En die is toen naar Europa gegaan. Hij heeft onderzocht van wat ze in Pruisen deden. Van dacht, hey, goed systeem, fantastisch. Daar is het hele Amerikaanse onderwijssysteem op gestoeld. En dat heeft nog een vervolg gehad toen dat systeem geadopteerd werd door John Rockefeller, Amerikaanse groot industrieel, die bekend staat om zijn weldoenerschap in het onderwijs, in de educatie, om allerlei scholen te funden. Maar die had ook een doel, want die man die bezat de hele industrie en fabrieken, die had er baat bij dat er arbeiders in het systeem kwamen die onmondig waren. En die makkelijk in zijn fabrieken geplaatst konden worden. En daar helemaal geen vragen stelden. En dat gewoon deden. En dat was je leven. Dus het rolt door, het rolt door, het rolt door. En wat ik daarmee wil aantonen is, ondanks dat het argument dan is van, ja, lang geleden klopt nog niet meer, die codering is nog steeds embed in het systeem. Dat was de oorsprong. En dat zit er nog steeds in. Het is er niet uit.
Nee, ja, toen ik dat hoorde dacht ik, oh ja, ja. Nu, dat verklaart wel weer een hele hoop. Hè? Maar ook gewoon nu, ik bedoel, als je nu kijkt, de grote financiers van de onderwijsinstellingen zijn mensen als Soros. Het zijn in ieder geval altijd die miljardairs weer die er hun geld erin stoppen. En dan denk ik ook van, ja, daar zit natuurlijk ook een reden achter dat ze dat doen. Die hebben ook weer belang erbij dat er iets uitkomt voor hen, weet je wel. Nou, is dat misschien ook nog steeds een burger die gedijt en meewerkt en in het systeem past wat er nu gebouwd is, wat die rijke bedrijven juist weer aan die rijke mensen nog rijker maakt, zeg maar.
Ja, wat dat betreft is wat Rockefeller deed, gaat gewoon door.
Ja, en ik denk dat stukje dus wel voor mij heel verhelderend nu voor heel veel mensen is. Heel veel mensen kijken natuurlijk heel vaak naar de leraar. Oh, ik kijk nou gewoon naar de leraar. En dat is gewoon een heel liefdevol iemand. En ik denk dat we dat onderscheid ook mogen maken. Je hebt het schoolsysteem. En je hebt gewoon mensen die erin werken. En die mensen die erin werken, dat geloof ik ook echt. Die hebben echt de beste bedoelingen, de
absoluut,
beste intenties.
Geen enkele twijfel.
Liefde voor de kinderen, zeg maar. Maar die verschillen mogen we wel gaan maken. Oh, ik begrijp heel goed dat jij het beste voor mijn kind wil. Maar jij werkt wel binnen het systeem. En daar zit deze codering eigenlijk in. En mijn kind heeft last van die codering. Hoe goed en hoe lief jij het als leraar eigenlijk ook bedoelt. En kunnen we daar even over hebben. Dan val je namelijk ook niet de leraar aan. Nee, je bent gewoon kritisch op het systeem. En zorg dat eigenlijk.
Dat is moeilijk voor mensen dit, hè?
Ja. Zeker.
Ja, dat is heel moeilijk. Als ik heb veel mensen uit onderwijs gesproken. Ik heb laatst ook een VWO-5-klas bij een van de scholen van mijn dochters naar aanleiding van mijn documentaire een gesprekje gehouden. En wat je dan ziet is, je krijgt een soort twee verschillende leraren. Je hebt de leraar die zich er werkelijk voelt aangevallen tot in zijn diepste ziel.
Ja.
Van, ga jij mij aanvallen dat ik het niet goed doe? Nee, doe ik niet. Ik heb fout helemaal niet. Ik zie fantastische leraren die gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen. Dus dat is één. En je hebt een andere generatie leraren, vaak die jongeren, die zeggen van ja, dit voelen wij ook wel. Dat hier iets is wat niet klopt. En wat je dan ziet is, je krijgt een soort tweestrijd letterlijk in die lerarenkamer. Je hebt het groepje traditionele oudere leraren, vaak ook tegen de pensioengerechtigde leeftijd of te ver overheen, want we hebben een lerarentekort. En dat zijn kampjes aan het worden. Degenen die willen hervormen, iets anders willen. En de mensen die zeggen van onzin, we zijn goed bezig.
Ja, en dus is mijn stelling, als ouders kunnen wij eigenlijk die leraren die wel tot die verandering willen komen, helpen. Door eigenlijk ook dat zelf eigenlijk aan te geven. Gewoon wat die kinderen nodig hebben. En niet die leraar aan te vallen, maar wel gewoon heel helder te zijn over waar het eigenlijk voor onze kinderen niet meer klopt.
Ja.
En dat denk ik ook wel van, dat heeft mij in die coronatijd ook wel heel veel de ogen geopend. Dat zeker als je 4 kinderen hebt, en dat ken je natuurlijk ook wel, je hebt allerlei gesprekjes die je op school hebt. En er wordt heel vaak gezegd, ja, maar veranderingen in het onderwijs, dat gaat niet zo snel. Totdat opeens die coronamaatregelen kwamen. En toen gingen veranderingen heel snel. Die looplijnen stonden meteen in alle scholen dat die er waren. Kinderen kregen allemaal zelftesten eigenlijk uitgedeeld. Overal waren dezelfde regels rondom de mondkapjes. Dus van bovenaf, verandering gaat heel snel. Maar van bovenaf gaat niet de verandering komen waar onze kinderen op wachten.
Nee, van bovenaf heeft er geen baat bij om dit systeem te veranderen.
Klopt. In ons boek staat ook die mooie uitspraak die ik meegenomen van Philip Bakker. Die heeft 20.000 pagina's literatuuronderzoek gedaan in zijn boek In School We Trust. Het onderwijssysteem heeft geen probleem. Het onderwijssysteem zelf heeft helemaal geen enkel probleem. De kinderen, de fleurs van deze wereld, die hebben een probleem. De ouders die eigenlijk hun kind ten onder zien gaan, die hebben een probleem. Maar het schoolsysteem zelf, hoeft helemaal niet te veranderen. Want die doet precies waarvoor het gemaakt is.
Ja.
Dus zal het toch vanuit onszelf moeten komen. We zien gewoon dat onze kinderen meer begeleiding nodig hebben qua bescherming, zodat mijn kind er niet ziek van wordt.
Ja, en als kinderen dan ziek worden in zo'n systeem, dan krijgen ze wel een labeltje. Dan hebben we ADD of ADHD en dan komen we met medicatie.
Ja.
En ik denk niet dat dat de goede oplossing is.
Nee, want weet je, dat vind ik namelijk het wat erger ervan. Kijk, ik begrijp dat je je kind laat testen. En zeker in deze maatschappij. Ik ben er zelf geen voorstander van. Wij hebben het ook nooit gedaan bij een van onze kinderen. Omdat je rommelt met de identiteit van een kind. En als ik jou een bepaalde identiteit geef, bijvoorbeeld, weet ik veel, de antifaxer of de complotdenker, dan word je extreem rechts, word je meteen in een hoek gezet. En je kan er bijna geen kant meer op. Maar als je je kind labelt met de identiteit van een autist of een dyslexie persoon. Dat is niet wie een kind in essentie is.
Maar dat is ook makkelijk. Want dan gaan we namelijk de oorzaak en het probleem gaan we zoeken in een medisch iets in plaats van in het systeem.
Klopt.
Dus dit is ook weer wegwuiven.
Ja, precies. Het schuift het probleem naar het kind toe. Terwijl eigenlijk het systeem, daar ligt het daadwerkelijke probleem. Dus ik ben ook altijd wel bezig met mijn kind te laten beseffen wat zijn eigen identiteit is. Ik heb natuurlijk heel veel gedaan met de farmaceutische industrie. En als de farmaceutische industrie één ding goed gedaan heeft, die hebben heel goed naar de natuur gekeken. En die hebben naar alle plantjes gekeken en precies gezien wat de medicinale kracht van een plantje is. Dat gekopieerd en daar de chemische medicijnen van gemaakt. Maar wij als mens zijn ook onderdeel van de natuur. Dus jij bent een uniek medicijn voor deze realiteit. Dat ben jij ook, maar dat zijn onze kinderen ook. Dus laten we eigenlijk onze kinderen leren welk uniek medicijn zij daadwerkelijk zijn, wat hun identiteit is, en dan los te komen van alle systeemidentiteit die eigenlijk een kind opgeplakt wordt.
Dit is wel een lekker quoteje voor een short, hoor.
Ja?
Die gaat er wel in, denk ik.
Ja, maar het raakt mij zo, omdat als je bepaalt wat een kind denkt over zichzelf, bepaal je wat het kind gaat doen, bepaal je wat het kind gaat voelen, en bepaal je de realiteit van het kind.
Hmm.
Dus heel veel kinderen leven nu in een realiteit voor iets wat ze geleerd eigenlijk op school hebben.
Ja, maar wat je zegt, dat heeft ook te maken dat het continu wordt vergelijken met elkaar in dit systeem.
Ja.
Dus je bent continu, ben je beter of slechter dan een ander. En ook een quote die in mijn documentaire zit, is van mensen zeggen altijd van, ja, dan heb jij een ander niveau. En er is geen ander niveau, er is alleen maar jouw niveau.
Mm.
En als je dat gaat beseffen, niet allemaal maar over datzelfde meetlatje moeten meten, want het is uitgestippeld, hè? Als op het moment dat een kind geboren wordt, weet je, in dat jaar, dan moet je een testje doen, en dan ga je CITO, en dan ga je een van die drie kanten uit.
Ja.
En op die datum moet je een examentje doen, en dan een toets. Het is allemaal vooruit gepland. Dus er wordt niks meer overgelaten aan een eigen ontwikkeling van een kind. En dat is een probleem.
Ja, dat is ook een van de ziekten die we beschrijven, het isoleren. Kinderen worden geïsoleerd op basis van leeftijd. En ze worden geïsoleerd op basis van niveau. En daar zit je dan eigenlijk in. Dus je ziet de verschillen eigenlijk helemaal niet meer. Onze kinderen die dan op Avonturijn in Loenen zitten, op die particuliere school, zitten met, die hebben eigenlijk drie groepen die ze hebben, waar eigenlijk alle niveaus door elkaar heen lopen. En eigenlijk ook veel meer leeftijdsverschil.
Ja, je hebt het jaarklassensysteem is daar niet meer van toepassing.
Klopt. Ja. Ja, en daar zie je dus ook hele andere ontwikkeling die zit. Ze leren eigenlijk veel meer van elkaar. De ouderen kunnen ook nog veel makkelijker met de jongeren verbinden. En mijn dochter kan dus ook daadwerkelijk zien waar zij nou daadwerkelijk goed in is. Het is niet dat het makkelijk is.
Mm.
Dus heel vaak denken we, oh, als iedereen nou naar zo'n summer heel school zou gaan, zou veel makkelijker zijn. Want pas aan mijn dochter nog, nou, op een bepaalde manier zou ik wel weer naar een gewone school willen. Want ik moet zoveel nadenken wat ik wil. En dat is niet makkelijk. Het is soms makkelijker als een ander bepaalt, jij moet gewoon dit doen. Dus zelfs een kind beseft echt wel, zelf voelen wat nou echt helemaal bij me past en wat ik wil. Het klinkt ideaal, maar het is ook echt nog best wel uitdagend voor een kind zelf.
Ja, dat is waar. Maar daarom heb ik ook in deel 2 van mijn documentaire serie Onderdrukt een aantal alternatieven laten zien.
Ja.
Want het is waar, niet alles is voor iedereen.
Ja.
Want we zijn allemaal andere personen die anders voelen, anders denken, zich anders ontwikkelen.
Ja.
Denken jullie niet dat, want is dat het onderwijs, zeg maar, het onderwijssysteem als zodanig dat het ziek is of kapot is, of nou ja, niet kapot is, maar wel voor de kids, zeg maar, dat het ook gewoon voortkomt uit, want zo denk ik vaak, kijk, en misschien is dat, laat ik het zo zeggen, ik denk dat, we hebben natuurlijk vroeger hoe we geleefd hebben, was natuurlijk compleet anders, hè? We leefden meer in communities en volgens mij, deden gewoon als ouder, deed je, of als de moeders deden veel meer samen met elkaar. Die kids hingen met elkaar en dat groeide zo op. En daar, nou ja, dat was een systeem op zich wat volgens mij menselijk was en wat werkte. Maar omdat nu steeds meer het systeem natuurlijk zo ingedeeld is dat nu inmiddels zelfs man en vrouw ongeveer fulltime moeten werken om de boontjes te droppen, zeg maar, en gewoon rond te komen. Dat de kinderen natuurlijk al veel vroeger. Hoe oud is een kind als hij naar de kinderopvang gaat tegenwoordig? Echt sick jong toch ook? Echt onwijs jong.
3 of 4, zoiets?
Ja, precies. Volgens mij zelfs nog jonger tegenwoordig dan de kinderopvang. Omdat het kan ook niet anders. Omdat die ouders die moeten gewoon werken. En daar gaat het eigenlijk al. Je bent ook zo afhankelijk van het schoolsysteem om je kinderen daar naartoe te sturen. Dat, ja.
Ja, wat ik ook bij Maarten Oversier geïnterviewd. Die heeft natuurlijk ook bij jou in de podcast gezeten. Die heel veel praat over de invloed van voorouders. Ik ben opgeleid samen met mijn vrouw Loes tot regressie- en recreatietherapeut. Dus wij doen heel veel met het voorouderlijke werk. Ook les gehad van Maarten daarin. En wij zijn eigenlijk in het boek helemaal ingegaan op de ziekte. Wij noemen dat dan de ziekte van ontwortelen. Dus het feit dat je eigenlijk al heel snel eigenlijk uit de gezinssituatie gehaald wordt. Terwijl je wel eigenlijk als kind het emotionele, mentale, fysieke, spirituele DNA in je hebt van je voorouders. Betekent ook dat je eigenlijk loskomt van een bepaalde kracht. En ik voel dat je wordt eigenlijk als kind bij een gezin geboren. Waarin je eigenlijk heel veel talenten ook van je ouders kan meekrijgen. Die je eigenlijk weer zelf meeneemt eigenlijk de rest van de wereld in. Maar doordat eigenlijk vanuit het stuk dat kinderen niet meer de kinderarbeid, want dat wilden we namelijk niet meer, al heel snel eigenlijk uit dat gezinssituatie gehaald zijn, zijn ze eigenlijk ook ontworteld van eigenlijk het authentieke familiesysteem. En daar zit voor mij eigenlijk ook wel een probleem, dat de kinderen dat dus veel minder voelen. Vanuit welk veld kom ik nou daadwerkelijk? Als je kijkt naar, ik vind Max Verstappen is dan misschien wel een mooi voorbeeld daarin. Ja, die heeft natuurlijk, zijn vader heeft altijd in die autosport gezeten. Die heeft dat gewoon doorgegeven aan zijn kind. Zit helemaal in de genen ervan. En die is de betere versie van zijn vader geworden. En ik voel dat in potentie elk kind het in zich draagt, omdat hij weer de bewustere versie van zijn ouders is, om een betere versie te worden van zijn ouders.
Ik vraag me alleen wel een beetje af in het geval van Verstappen, hoe gezond dat is geweest.
Die vraag kan je altijd stellen. Die vraag kan je altijd stellen daarin. Maar het is wel, het is of het uiterste van, oh ja, je bent helemaal alleen bij je gezin, of je komt eigenlijk helemaal in het systeem terecht. En als je echt teruggaat naar de intentie en de codering van het systeem, is er eigenlijk best wel snel gezegd, we moeten eigenlijk zorgen dat, ja, dat wij tussen een ouder en kind komen te staan. En dat is wat er nu gebeurt. Het onderwijssysteem staat tussen ouder en kind in. Ook als het gaat over onderwerpen als de hele genderagenda waar we het nu over hebben. Ook als het gaat over corona of hoe je moet denken over bepaalde zaken. Staat het onderwijssysteem tussen ouder en kind in. Wat ik ervaar dat niet bevorderlijk is.
Nee, heeft ook te maken met natuurlijk wat wil het onderwijs, de onderwijsinspectie en daarboven weer het ministerie van Onderwijs. Ja. Wat willen die wat daar geleerd wordt?
Ja.
En dan hebben we natuurlijk over een vaststaand curriculum, maar ook de soorten lesmateriaal. Ja. Dat wordt door anderen bepaald.
Ja.
En kinderen hebben vaak andere dingen nodig dan wat daar bepaald is, denk ik.
Ja. Dus als je kijkt naar het vak burgerschapsvorming, ben ik benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
Is dat een vak, burgerschapsvorming?
Nou, dat wordt verplicht. Dus ook naar de particuliere scholen. Er wordt eigenlijk getoetst hoe ze eigenlijk met dat onderwerp omgaan.
Dus en de burgerschapsvorming, moet ik me dan voorstellen, de leer om een goed burger te zijn?
Ja.
Boah. Krijg ik alleen een kriebels van.
Je wordt niet geleerd om een goed mens te zijn. Hè? Dat is echt een veel verschil. Je burgerrechten en je mensenrechten zijn ook echt wezenlijk verschillende dingen. Maar je wordt niet geleerd om een mens te zijn. Nee, je wordt een burger te zijn binnen het systeem.
Ja, dat is toch ook bizar. Ik moet er opeens aan denken, omdat ik heb de huur van mijn huis opgezegd hier in Rotterdam, want ik ga weer een tijdje aan het buitenland.
Ja.
En toen kwam ik er dus achter dat je, het heeft niks met schoolsysteem te maken, maar wel met het systeem. Toen kwam ik er dus achter dat je dus ingeschreven moet staan ergens in Nederland. Dat moet gewoon, verplicht. Ook al woon je hier dus. Oké, of je moet je in het buitenland gaan inschrijven, maar dat is natuurlijk voor 2 maanden wel een lastig verhaal. Maar je moet je dus ergens ingeschreven staan. En toen zat ik te kijken op de gemeente Rotterdam website. En dan staat er dus, ja, dat moet, omdat de overheid graag weet waar haar burgers zich bevinden. Maar echt zo'n tekst stond er ook op. Dacht ik echt, wat is dit eigenlijk voor een bizarre shit, weet je? Dat de overheid moet weten waar ik uithang. Waarom? Laat mij gewoon leven, weet je? Laat mij gewoon ergens rondhangen waar ik wil rondhangen. En ik moet er met schoolschemers ook soms over nadenken. Met dat burgerschap, daar moest ik aan denken. Van ja, wat is? Waarom denkt de overheid dat het ons moet vormen in iets waardoor we precies mooi kunnen vormen in wat de overheid wil.
Omdat je anders, volgens het narratief van de overheid, niet past in dat systeem. Dus het moet wel dan op scholen doorgedrukt worden dat je je zo moet gedragen. Dat is in hun belang om dat vak te gaan geven.
Ja, maar ook wel ter bescherming van. Dus eigenlijk het thuisonderwijs, dat is natuurlijk ook populairder geworden. Er zijn steeds meer ouders die eigenlijk thuisonderwijs geven. Wij hebben uiteindelijk ook voor een van onze kinderen een vrijstelling gekregen. Wordt eigenlijk altijd gezegd, als je kind eenmaal naar school gaat, dan kan je hem niet meer eigenlijk uit het schoolsysteem halen. Terwijl er eigenlijk een regel bleek te zijn waar geen enkele ouder over geïnformeerd wordt. Als je kind klaar is met groep 8... en die gaat dan eigenlijk de overstap maken naar de middelbare school, kan je opnieuw richtingbezwaar maken. Waardoor je zegt van, ik zie geen school die eigenlijk van, nou ja, past eigenlijk bij mijn levensovertuiging. Dus we gaan eigenlijk gewoon nu thuisonderwijs geven. Dat is uiteindelijk de reden waardoor wij van een van onze kinderen toen vrijstelling gekregen hebben. Omdat we voelen van, het schoolsysteem past te weinig bij hem. Om dat eigenlijk gewoon hem in dat systeem te laten. Wij hebben er nu voor gekozen om dat thuisonderwijs eigenlijk uit te besteden aan een particuliere school, omdat hij daar wel eigenlijk op goede manier begeleid wordt. Dus er zijn veel dingen die ons niet verteld worden. En wat bij het thuisonderwijs opvallend is, dat je vanuit de overheid dan heel vaak hoort, ja, maar we moeten ze wel in het zicht houden. Dus het vertrouwen van het systeem, de overheid, naar jou als ouder toe, is eigenlijk heel laag.
Ja, maar nu heb je een kern te pakken, dat vertrouwen.
Ja.
Want er is een enorm wantrouwen, dat is top-down. Want als je kijkt naar wat een docent kan op een school, een docent heeft weer zijn rector boven zich. Ja. Want die vertrouwt de docent niet.
Ja.
De rector heeft dat schoolbestuur boven zich, want die vertrouwen hun rector niet. Het schoolbestuur heeft weer de onderwijsinspectie. En die hebben weer een ministerie boven zich. En er is een top-down wantrouwen en controle, waardoor leraren ook heel beperkt zijn in wat ze kunnen en wat ze misschien willen ze al wat veranderen. Maar het kan niet, want er zit een continu wantrouwen. Er zijn continu controles over het gaat. Die overigens ook heel raar zijn. Want die controles worden maanden van tevoren worden aangekondigd op zo'n school. Waardoor je kan voorbereiden en je maar niet een reële situatie ziet wat er gebeurt.
Ja. Nou, daar krijg je wel kippenvel van. Maar als ik dan aan jouw dochter denk, want dat raakte me namelijk wel, want ik herkende me echt wel in het verhaal van Fleur, eerlijk gezegd. Die is eigenlijk gewoon bestookt met wantrouwen. In essentie, ook als ik naar mijn eigen dochter kijk, die heeft één gymnasium gedaan, die had echt last van al die toetsen die ze moest doen. Al dat huiswerk wat ze moest doen. Terwijl zij super gemotiveerd is. Uiteindelijk daardoor heeft zij besloten van, ik ga er even 2 jaar tussenuit. Dus 2 jaar lang hebben wij dat op een andere manier gedaan. Nu is ze weer ingestapt in 4 VWO. Dat werkt ook gewoon. Dus je denkt dan vaak, als je er 2 jaar uit bent, pas je er dan weer in. Zonder moeite. En zij is gemotiveerd om er eigenlijk weer in te zitten. Maar dus eigenlijk het wantrouwen, wat dan eigenlijk top-down is, komt uiteindelijk bij het kind terecht.
Tuurlijk.
Ja, en daar wordt het kind ziek van. Want het kind heeft geen behoefte aan al dat wantrouwen naar hem of naar haar. En ik denk dat daar zit echt een wezenlijk probleem, dat het onderwijs, of dat het systeem eigenlijk zegt, we moeten controle houden dat het wel goed gaat.
Ja.
Wat wordt gezegd wordt vanuit liefde. En er wordt altijd verwezen naar de excessen. Oh ja, die daar is toen dat met dat kind gebeurd. Dus ja. En we moeten ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Maar het is gebaseerd op wantrouwen.
Ja, dat klopt. En als je dan kijkt naar wat in deel 2 van mijn documentaire serie te zien is, het Finse systeem. Veel geprezen in de hele wereld, van dit is het ideale systeem. Zitten ook haken en ogen aan. Ze hebben ook hun eigen probleem. Dus helemaal idealiseren kun je het niet. Maar het Finsysteem, waarin het varieert, of eigenlijk afwijkt van wat er in Nederland en vaak de rest van de wereld gebeurt, is dat die verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de leraar. En er zijn boeken over geschreven door Pasi Salberg, bekende Finse onderwijskundige, die ook in deze serie te zien is. En dat boek, dat heet In Teachers We Trust. En daar hebben ze gezegd van, de leraar die zit bovenop dat kind in zijn eigen community. En dit kan totaal verschillen in een dorpje dan wat er in een grote stad gebeurt. En die leraar gaat bepalen wat er gebeurt. Er is een curriculum. Alleen, dat zijn alleen maar losse regels van, nou, deze vakken moet je leren in dat leerjaar. En hoe je het leert, wat voor manier, hoeveel uur per week, per maand, per jaar. Of misschien dat je dat hele vak maar 1 uurtje doet. Omdat jouw kinderen dat helemaal niet nodig hebben, een bepaald vak. Dat is aan de leraar zelf. Die bepaalt dat. En de Finse cultuur is zo ingericht en dat een leraar heeft respect. Respect van de overheid, respect vanuit de community, respect van ouders. En die kan dat ook, die mag dat maken. Die kan zijn eigen leermiddelen selecteren. Er komt niet een boek vanuit de overheid. Dit is het leerboek voor dat onderwerp, dat moet je doen. Nee, we gaan zelf even kijken welk boek geschikt is voor onze school, wat ons aanspreekt. Heel andere insteek.
Moet je wel echt vertrouwen hebben in die docent.
Volledig. Ja. En het begint ook dat in Nederland heb je dan natuurlijk het lerarentekort. En ik hoor wel eens van mijn dochters, die komen dan thuis en die zeggen ze, nou, wat een nieuwe leraar voor bijvoorbeeld economie. En die kende ik al. En dan vraag ik, goh, waar ken je die van? Misschien eerder op school lesgegeven. Nee, die zat 2 jaar geleden bij ons op school. Nou, we hebben dus zo'n probleem met lerarentekort. Dus iemand die eigenlijk niet de ervaring heeft en de bagage om een goede docent te kunnen zijn, wordt daar neergezet. In Finland heel wat anders. Daar is leraar, docent, is een universitaire studie. En dat staat gelijk aan piloot of aan chirurg. Heel ander verhaal.
Heel ander verhaal, ja.
Ja, maar ik wou mooi van de zinnetje wat je zei van, het Finse systeem is ook niet ideaal. Ik ervaar, en voor mij moeten we zo realistisch zijn als inwoners, als ouders hier in Nederland, het ideale systeem is er gewoon niet.
Nee.
Dat is er echt niet.
Nee, maar kan dat wel? Want we zijn allemaal verschillende mensen die iets anders nodig hebben.
Klopt. En dat is dus eigenlijk, voor mij heb je dus de taak als ouder om eigenlijk binnen die systemen die er zijn, met al zijn mankementen, om te zorgen dat je kind daar eigenlijk staande eigenlijk in blijft. En dat je dus eigenlijk zelf ook een begeleiding biedt die een school niet helemaal kan bieden. Dus ik ervaar dat ondanks dat mijn kind dan naar een school gaat waar het veel vrijer is, is het nog steeds dat ik eigenlijk de taak heb als vader daarin om mijn kind duidelijk te maken wat nou zijn of haar zielsmissie is. Heb ik nog steeds de taak om eigenlijk te zorgen dat eigenlijk beide hersenhelften eigenlijk evenveel ontwikkeld worden. En dat er niet alleen maar aandacht naar één kant van de hersenhelften uitgaat. Is het nog steeds mijn kant of mijn taak om eigenlijk te kijken, oké, maar hoe word je nou eigenlijk beïnvloed door wat je eigenlijk moet denken of wat je eigenlijk niet moet denken. Dus ik denk dat we vaak als ouders eigenlijk iets te makkelijk overdoen van, oh ja, die gaat naar een systeem toe of naar een school toe en we leggen het eigenlijk gewoon daar neer. Ik denk dat we dan een bepaalde taak die we krijgen, die wij gewoon hebben als ouder.
Jij zegt dan neem als ouder eigenlijk niet je verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja, ja. Maar is dat ook niet een hele grote kern? Is dat de school of het onderwijs de rol van ouder te veel heeft overgenomen?
Zeker. Voor mij ervaar ik zeker inderdaad. Ja, dat heel veel dingen. Kijk. Ik vind het niet gek, hè? Dus ik neem ook geen enkele ouder iets kwalijk. Want in het systeem waar we het net over hadden, dat iedereen eigenlijk gewoon moet werken en dat eigenlijk de financiële druk groter wordt, is er gewoon steeds minder ruimte daarvoor. Er zijn, hoe bizar het ook is, veel te veel ouders die aan het overleven zijn. En dat is al erg genoeg. Waardoor je eigenlijk heel weinig ruimte hebt om op die manier je kind te begeleiden. Maar ik weet zeker dat heel veel ouders dat wel zouden willen.
Nou, maar een mooi voorbeeld is wel wat ik laat zien in deel 2 van deze documentaire serie, is Canada. Ik ben in Canada geweest omdat ik echt wilde weten hoe het vanuit een native, wat ze vroeger noemden de Indianenstammen, tegenwoordig noemen we dat Indigenous People, dat klinkt allemaal wat netter en mooier, hoe die hun kinderen opvoeden vanuit hun enorme heritage, wat zij hebben en hun band met de natuur. En deze stammen, die zijn oorspronkelijke inwoners, ja, die denken vanuit respect voor alles wat leeft. En alles wat leeft is een rivier, een wolk, een dier, een plant. Daar moet je respect voor hebben, want die hebben een ziel. Vond ik een prachtig uitgangspunt. Dus ik wilde er heel graag langs. En als ik dan even een zijweg neem van het systeem van Canada. British Columbia werd overheerst door de Britten op een bepaald moment. Een klein geschiedenislesje. En die Britten die kwamen daar en die zagen daar al die natives die hun kinderen opvoeden met verhalen, met storytelling. Niet met boekjes, met rijtjes leren en tafels uit hun hoofd leren. En die Britten die dachten, ja, maar dat kan helemaal niet. Dit is niet, zo kun je een kind niet leren, want die leren niet. En die wilden, zoals ze werden genoemd, die zijn niet in staat volgens deze methode om een kind erop te voeden. Dus die hebben daar een heel arsenaal aan boarding schools, kostscholen neergezet. Die kinderen werden werkelijk letterlijk ontvoerd uit hun omgeving en werden daar neergeplant. En later, en dit is nog niet zo lang geleden, jaren 4, 5, zijn er rondom die kostscholen zijn daadwerkelijk graven gevonden van kinderlijkjes, tienduizenden, overleden zijn dan wel aan lijfstraffen, ondervoeding, seksueel misbruik, dat soort zaken. Want dat werd geleid door de katholieke scholen.
Mm.
En wat er nu is gebeurd, daar zit een generatie van mensen die dat hebben meegemaakt, die zijn nu een jaar of 70, een diep geworteld trauma.
Ja.
Toen ik daar kwam en zei van, ik wil wat leren over jullie systeem, hoe jullie met school omgaan en met leren, was daar een soort van wantrouwen. Van, ja, wie ben jij dan, gast uit Europa? Wat moet jij van ons? En heel veel mensen waar ik mee een afspraak had, die zeiden, die gingen ze afbellen. Mijn broer ligt in het ziekenhuis. Een beetje vage reden allemaal. En ik dacht van, nou ja, dit is een gemiste kans. Maar toen ik er was, werd ik toch nog gebeld door een schooldirecteur. En die zei van, kom maar langs. En ik ging daarheen. En dat was ook een heel wantrouwend. Van, wie ben je dan? Wat moet je? Wat is je verhaal? En ik heb dat vanuit mijn verhaal verteld. Waarom ik dit verhaal wil vertellen. Wat mijn motivatie is. En toen zei hij van, oké, ik geloof je wel. Ik ga met schoolbestuur overleggen. Wanneer kom je terug? Ik dacht, ik zit nu in Canada. Wanneer kom ik terug? En dacht ik, Ik deed een bepaalde route. Als ik nou eventjes dit omweggetje maak, dan ben ik binnen een week of twee ben ik nog bij in de buurt, kom ik terug. Ik moest even nadenken. Ik ging hij weer bellen met het schoolbestuur. En toen zei hij van, weet je wat? Schoolbestuur zegt, als ik jou vertrouw, dan mag ik dit doen. Dus we gaan dat interview doen. Nou, dat zit erin. En wat zij daar ontzettend hoog in het vaandel hebben, is, ze hebben hun eigen systeem opgetuigd. Want al die stammen, die hebben hun eigen taal. Dus er zijn er maar geen boeken van. Is niet gemaakt. Die hebben hun eigen drukkerij, hun eigen DTP-afdeling, hun eigen onderwijsontwikkelstudio in die school eigenlijk. Want dat onderwijsmateriaal in die taal was er niet. En Engels is een tweede taal die ze eigenlijk alleen maar geven als je dat wil. Want thuis spreken die kinderen met hun ouders toch wel Engels. Dus ze spreken hun originele taal, krijgen de kinderen les. Vanuit hun cultuur en vanuit dat respect voor natuur en respect voor mens en dier. En het vertellen van verhalen. Het gaat niet door met rijtjes in je hoofd stampen. Het is verhalen vertellen, storytelling. En dat vind ik een hele mooie en een hele sterke.
Ja,
voor mij trek je echt de meest zwarte bladzijde. Laat je even hier zien. Ja. In de hele schoolgeschiedenis. Als iets een zwarte bladzijde voor mij is. Is het al wat er in Canada met de natives
dit is? Dit is verschrikkelijk. Dit is de ultieme zwarte bladzijde.
Ja. Het was wel bijzonder dat jij hier namelijk over begint, vind ik in ieder geval. Omdat wij dus Maarten en Ilse Overseer, de dochter van Maarten Overseer, hebben geïnterviewd over datgene wat wij dan noemen de misstand van het ontwortelen. Dit laat precies de ontworteling zien op het diepste niveau wat daar plaatsgevonden heeft.
De hele wortels met hun eigen cultuur. Ja. Wat een enorme cultuur is. Toen wij nog lang niet op deze aarde rondlopen, onze voorvaderen niet. Dat is losgetrokken.
Ja.
Door eigenlijk het katholieke systeem in te voeren. Want er is geen ander systeem. En de rest is allemaal onzin.
Ja. En ik ervaar dat je ook het luisteraar kan kijken van, oh ja, maar dat is Canada en dat zijn de natives. Maar dat stukje wat daar gebeurd is, en natuurlijk is dat op een veel dieper niveau ook echt gebeurd. Maar in essentie die vorm van ontwortelen en eigenlijk je wegtrekken bij je roots. Ja. Is eigenlijk gewoon wat er gewoon in Nederland ook nog gebeurt. Je wordt wel weggetrokken bij de roots waar je uitkomt. En je wordt binnen een bepaald systeem gezet.
Met dat verschil denk ik dat deze inheemse stammen heel goed wisten hoe zij hun kinderen moesten opvoeden en onderwijzen. Ja. En de vraag is, weten wij dat wel?
Ja, ja. Zeker ja.
Ja.
Ja, mooie vraag. Ja, wat ik wel mooi van wat Ilse Overseer daarover zei. Want wij vroegen ook aan haar van, goh, heb jij nou eigenlijk last met het onderwijssysteem gehad? En zei ze, nee, eigenlijk niet zo. Maar ik voel dat haar vader heel veel bezig is geweest om haar te beseffen wat haar roots eigenlijk zijn. Wat eigenlijk de invloed van je voorouders eigenlijk is op eigenlijk het doorlopen van het schoolsysteem. Want ik durf de stelling hier wel neer te leggen dat je kan alleen maar ziek worden van het onderwijssysteem, wat dan letterlijk eigenlijk bij Fleur gebeurd is en bij heel veel kinderen gebeurt, als er ook wel iets van die ziekte in je zit. Dus jij vond ik wel mooi wat je omschreven. Dat je zei van, oh, dat was ook iets in haar zelf. Zij wilde ook presteren en zij wilde het eigenlijk ook doen. Van, oh ja, maar ook te zien, maar welk zaadje zit er eigenlijk nog in ons kind? Waardoor het eigenlijk geraakt kan worden door datgene wat in het onderwijssysteem niet klopt. Als we dan naar dat zaadje gaan en we gaan daar eigenlijk naartoe om dat te helen in ons kind. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk om dat eigenlijk te zien. Maar als we wel gaan kijken van, oké, maar welke pijn zit er nog in mij als vader, in mijn geval, wat ik eigenlijk ook gewoon doorgeef aan mijn kinderen.
Daar heb je de kern te pakken, hè? Ja. Want in je eigen opvoeding, jij brengt over op jouw kinderen, op de volgende generatie, jouw eigen troubles, jouw eigen pijn, jouw eigen rugzakje. En mijn ouders hadden dat weer van hun ouders. En die. Het gaat maar door. Dus een bepaald moment. Maar dan heb je het echt iets over wat veel verder gaat dan dat schoolsysteem. Dan gaat het over je eigen ontwikkeling en je eigen bewustwording. Om dat te kunnen doen. En dat is een hele lastige.
Mag ik daar een mooi voorbeeld van geven? We werden een keer door school geroepen. Was met onze oudste zoon. Het ging over zijn schrijven. En zij vond dat hij eigenlijk bijles moest hebben. En gewoon daar meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Dus wij gingen daar naar school toe. We gingen met haar in gesprek. En ik zei, nou laat maar eens zien dan wat je dan ziet. En zij liet zien hoe hij schreef. En het eerste wat ik dacht gewoon in mezelf, wat loopt ze nou te zeuren? Maar toen dacht ik eigenlijk, oh ja, maar ik vind als vader lastig om heel nauwkeurig te zijn. Dus hoe kan ik van mijn kind verwachten dat die zo nauwkeurig is? Dus ik zei ook tegen haar van, ik neem hier verantwoordelijkheid voor. Ik ga gewoon zelf zorgen dat ik veel nauwkeuriger ga worden in mijn leven, waardoor ik dat eigenlijk ook aan mijn kind meegeef dat het belangrijk is. Dus ik neem verantwoordelijkheid voor iets waar eigenlijk mijn kind last van heeft. Nou, zij kon het helemaal niet volgen. Ze dacht eigenlijk van, wat is dit nou daadwerkelijk? Ja. Maar voor mij is dat wel, kijk, wij leven heel erg met een motto met onze kinderen. En dat is eigenlijk altijd geweest, laat onze kinderen met rust, dat ze opvoeden, en voed jezelf op. En als vader had ik mijzelf op te voeden om meer aandacht te besteden om nauwkeuriger te zijn. Ja, dat kennen we eigenlijk helemaal niet. Want we denken, oh ja, laat ons kind maar eigenlijk bijles krijgen. Nee, ik had bijles nodig.
Ja, kijk, hier raak je natuurlijk wel, Senor zei natuurlijk net ook al, hier raak je natuurlijk eigenlijk de essentie van alles in het hele systeem waar de oplossing ligt. Hè?
Ja.
En willen we iets veranderen, dan heb je jezelf eigenlijk eerst te veranderen. Of in ieder geval jezelf eerst aan te kijken. En te zorgen dat je het niet doorgeeft op de generaties die onder je komen. Want dan gaat er echt shit veranderen, zeg maar.
Klopt inderdaad, ja. En dat heeft dan weer te maken met dezelfde verantwoordelijkheid nemen. Van, oh ja, maar ik zie iets eigenlijk wat niet klopt of wat eigenlijk fout gaat. Hoe kan ik dat gebruiken ook voor mezelf om daar zelf door te groeien?
Ja.
Dus ik ben enorm gegroeid door het onderwijssysteem als vader. En ik zie wel de misstanden die er zijn. Maar ik kan ook wel voelen van, oh, maar ik kan het ook voor mij gebruiken om mijn kinderen vrijer te maken, bezielder te maken, meer te wortelen dan dat ze eigenlijk ooit hebben.
Dat klopt, maar dat is bewustzijn. Mijn moeder zei altijd van, geniet nou maar van je schooltijd, want het is de mooiste tijd van je leven.
Ah, ja.
Nou, verre van dat. Mijn leven is altijd begonnen na mijn schooltijd.
Ja.
Maar dat zegt heel veel over hoe zij in die tijd, toen ze die uitspraak deed, daarin stond.
Ja.
En ook hoe de rest van haar leven misschien wel verlopen is. Als je je schooltijd terugkijkend het leukste vond.
Ja.
Ja.
Wat ook niet helemaal vrolijk of positief is. Als je dat soort uitspraken doet.
Ja.
Nee. Maar denken jullie niet, want kijk, we hebben natuurlijk de programma's die je van je ouders, die je als ouder doorgeeft op je kind en zo. Dat is één, maar in het geval van Fleur bijvoorbeeld. Ik kan me natuurlijk wel heel erg voorstellen, want de hele maatschappij is wel zo ingericht ook, dat het allemaal wel draait om dat halen van dat papiertje. En als je dus al, zeg maar, hè, als je de intelligentie hebt, ik weet niet of dat het goede woord is om VWO te doen, en je gaat dat niet doen, dan hoor je er al niet meer bij eigenlijk, weet je. Of dan ben je niet meer...
Dat heerst een beetje.
Toch?
Ja.
Ja, en dus dat is...
Het hoogbaarste.
Precies, en die programma's die draaien op een hele jonge leeftijd natuurlijk.
Ja. Maar de vraag is wel, als wij het als ouder zelf ook heel belangrijk vinden, dan wordt het voor ons kind ook belangrijker.
Mm, tuurlijk.
Dus als het kind thuis komt met het rapport, en we gaan meteen kijken naar het rapport, en we gaan er heel veel aandacht aan besteden, we gaan er heel veel complimenten over geven als het rapport goed is, dan wordt dat voor het kind ook belangrijker.
Ja, er zijn eigenlijk twee soorten ouders, hè, als je het goed bekijkt. Je hebt het soort ouders wat een bepaald opleidingsniveau nooit bereikt heeft.
Ja.
Dus die zegt, die gaat ontzettend pushen op dat kind. Jij moet dit doen, want dat kind moet beter.
En Jos Verstappen.
Dan ik. Nou ja. Er zijn nog meer voorbeelden. Dat is er eentje. En er zijn ouders die juist dat onderwijssysteem zoals ik als repressief hebben ervaren. En het loslaten, wat ook niet helemaal goed is. Ik heb achteraf gezien, heb ik het misschien naar mijn eigen kinderen te veel losgelaten.
Ja?
Dat gevoel heb ik wel. Ik heb ze wel begeleid hoor, in al hun problemen en dingetjes en issues. En ik heb wel toen met Fleur aan de bel getrokken van, nou, nu gaan we ermee kappen. Nu gaan we eruit. Totdat jij je beter voelt. Maar dat komt een beetje ook uit mijn eigen onderwijservaring. Dat ik het heb losgelaten van, ik moet daar niet bovenop gaan zitten. Zoals mijn ouders wel hebben gedaan.
Ja.
Nou, je bedoelt eigenlijk dan losgelaten dat je in het geval van Fleur bijvoorbeeld niet eerder hebt kunnen zien dat het niet goed met haar ging. Je bedoelt meer losgelaten als in dat je niet zag hoe zij zich ontwikkelde in dat systeem? Of bedoel je dat je ze meer had willen stimuleren binnen dat systeem om te presteren?
Meer dat laatste.
Ja?
Nou, niet om te presteren, om je eigen weg daarin te vinden.
Mm.
Want je hoeft van mij niet aan die leidraad te lopen. Ik heb altijd gezegd tegen mijn dochters van, ga doen wat jij leuk vindt. Zoek het niveau wat jou past. En nooit van, je moet dit halen, je moet dat halen. Het maakt mij helemaal niet uit als ze nou VMBO hebben of een gymnasium. Het doet er allemaal niet toe. Het gaat erom waar je zelf prettig bij voelt. Dat heb ik ze altijd meegegeven.
Mm. Maar ik vind het wel tof dat je dat zegt, Zeno. Want je laat dan echt wel voor mij in dit gesprek die twee kanten zien. Je schetst eigenlijk wat er eigenlijk in het systeem niet klopt. Je schetst eigenlijk ook dat de alternatieven zijn. Dat het mooi zou zijn als er eigenlijk meer van die alternatieven ook in Nederland kunnen doorstromen. Maar je schetst eigenlijk ook van, oh ja, maar ik heb ook gewoon als vader heb ik gewoon een rol daarin. En dat heeft eigenlijk ook invloed gehad.
Zeker.
En ik voel van, als we nu naar al die beide kanten gaan kijken, want het systeem veranderen is super lastig. Zeker als je weet, het systeem wil eigenlijk helemaal niet veranderen. Dan nog steeds is het heel goed te zien voor wat het systeem daadwerkelijk is. En is het echt heel fijn als ouder dat je weet, oh ja, dit is eigenlijk de codering. Dit is eigenlijk hetgene wat niet klopt. Oh ja, daar moet ik eigenlijk voor oppassen, want daar kan mijn kind wel eens eigenlijk last van krijgen. Dus wees bereid, hoe confronterend en pijnlijk het ook is. Hè? Dus ons boek is hetzelfde wel als jouw documentaire. Het schuurt ook, het jeukt, het is niet fijn. Je wordt eigenlijk met zijn vinger gewoon op de zere plek gedrukt. Oké, maar dit kunnen we wel beïnvloeden. We kunnen wel beïnvloeden hoe wij eigenlijk met onze jeugdervaringen in het schoolsysteem omgaan. We kunnen wel meegeven hoe we daar eigenlijk mee omgaan. We kunnen wel zorgen dat ze beschermd worden tegen datgene wat in het onderwijssysteem niet klopt.
Ja, dat is wel zo. En die verantwoordelijkheid heb je absoluut als ouder. Ik heb nog een andere dochter, Femke, die een bepaald moment haar MAVO ging afmaken, is een tijd ziek geweest. En die zei van, ja, ik wil een tussenjaar op 16-jarige leeftijd. Want ik trek dat systeem nu even niet meer. Daarna wil ik wel misschien wel verder voor iets wat ik wil kiezen. Nou, dan ben ik wel degene die initiatief neemt. En ik ga een leerplichtambtenaar bellen. Ik maak een afspraak en ik ga uitleggen. En in dit geval was daar een leerplichtambtenaar die zei van, oké, als jij dan een baantje gaat zoeken van minstens 25 uur per week, ons op de hoogte houdt wat er gebeurt, en in die tussentijd gaat nadenken wat je daadwerkelijk wil, dan vinden wij dat goed. En uiteindelijk in dat jaar is ze zelf nu gaan kijken van, wat wil ik dan? En nou, die is er nu ingeschreven bij het Mediacollege in Amsterdam. Haar keuze. En die had dus die tijd nodig om het een beetje te laten indalen en die keuze te kunnen maken. Ja.
Ik vind het wel echt bizar. Ik bedoel, op zich fijn dat die leerplichtambtenaar heeft meegewerkt. Maar ik realiseer me door dat soort verhalen wel. Hoe bizar is het dat jij dus aan een persoon moet gaan vragen. Niet eens verantwoorden, maar moet gaan vragen of het oké is. Of jij met je dochter een plan kan trekken dan hetgeen wat ervoor geschreven is. En dat we dan heel fijn vinden dat die leerplichtambtenaar, dankjewel dat ik mijn kind 25 uur per week mag gaan laten werken. Dat is toch. Dat we dat normaal vinden is toch al de root of the problem eigenlijk, of niet?
Nou, wat ik heel bijzonder eraf vind, ik heb ook gewoon zelfstandig contact opgenomen vanuit mezelf met de leerplichtambtenaar. Toen zaten onze kinderen nog gewoon in het systeem. Het was het begin van die coronamaatregelen en ik heb die leerplichtambtenaar opgebeld. Ik kende die helemaal niet. Was wel een bijzondere kerel. En ik zei, het gaat niet goed hier in het onderwijssysteem. En ik vind dat jij als leerplichtambtenaar de taak hebt om te gaan kijken wat er op die scholen gebeurt, om te zorgen dat onze kinderen daar niet aan ten onder gaan. Die proactieve stap heeft ons heel erg geholpen om later eigenlijk gewoon 2 jaar lang onze kinderen eigenlijk uit het systeem te halen. Omdat wij wel die stap naar voren gezet hebben. En laatst was ik bij onze nieuwe leerplichtambtenaar. Heb ik natuurlijk ook het boek cadeau gegeven. Een bijzondere ervaring. En het eerste wat hij zei, ik erken ook gewoon, ik ben een slaaf van de regel. Ik ben een slaaf van de regel.
Ik denk dat hij daarmee een van de weinigen is die dat herkent.
Ja.
In die professie.
Wij hebben ook best wel veel lesgegeven die 2 jaar.
Mooi.
In alle verbindingen daarin. En hij zegt ook gewoon, ik zie dan hier gewoon weer de nieuwe lichting aankomen. De nieuwe mensen die hier komen werken. Ze komen allemaal uit dezelfde fabriek.
Ja, dus maar dat komt ook. Leerplicht is geworden tot een leerlast.
Ja.
En leerplicht is eigenlijk geen leerplicht. Want dat zou impliceren dat jij verplicht wordt om te leren. Maar het is een aanwezigheidsplicht. Dus het is eigenlijk een schoolplicht. En als je kijkt van waar komt dat dan vandaan. Ja, dat is ooit in die industriële tijd ingericht. Dat kinderen beschermd moesten worden om niet in de fabriek te werken. Of thuis te zitten omdat de ouders naar de fabriek moesten. Je had een broertje of zusje, er moest op gepast worden. Daar komt het eigenlijk vandaan. Maar wat is dat vandaag nog waard, die leerplicht? Dan ga ik weer naar die vergelijking met die gevangenis. Om mensen daar op te sluiten in dat systeem. Terwijl ik denk dat ze vanuit de intrinsieke motivatie daadwerkelijk wel naar een of andere opleiding toe gaan.
Ja.
Ook als het niet moet.
Ja, maar besef wel de trap die je eigenlijk inzet. Op het moment dat je je inschrijft bij een gemeente en ze zien dus dat je een kind hebt, ben je eigenlijk verplicht om je kind ergens in te schrijven op een bepaalde school.
Ja.
Dat hoort eigenlijk bij de inschrijving bij een bepaalde gemeente. Op het moment dat je dus ingeschreven bent bij een school, wat je dan eigenlijk te doen hebt als burger in dat geval, heb je dan eigenlijk te voldoen aan de voorwaarden van die school. Maar hier ligt wel een kans voor mij. Je kan dus zeggen, ik schrijf mijn kind wel in, maar wel onder voorwaarden. Is natuurlijk super nieuw, niemand die het doet. Wij hebben het wel gedaan. We schrijven ons kind in onder voorwaarden. En die voorwaarde is, als hij zometeen weer met die mondkapjesplicht gaat komen, dan halen wij ons kind er eigenlijk uit.
En accepteert zo'n school dat dan? Zegt hij, oké, Frank, we vinden dat prima?
Die wuiven dat op een bepaalde manier weg. Ja. Maar als veel meer ouders dat gaan doen... Oké, maar ik breng mijn kind wel naar school. Zeker wat je hebt meegemaakt met de lentekriebels. Hè. Er zijn er bij heel veel ouders van... Oh ja, we gaan het over nu over seksualiteit hebben... en op school op een bepaalde manier... dat ik helemaal niet bij, eigenlijk bij ons past. Weet ik ook echt dat vrienden van mij hun kind thuis gelaten hebben.
Want wat is het ook alweer, lentekriebels?
Lentekriebels, dat was eigenlijk toen een beweging... was eigenlijk ook gesteund door de Rutger Stichting... om eigenlijk op school eigenlijk veel meer te gaan praten... ook over het hele stukje van gender... en dat de verschillende genders eigenlijk zijn... en hoe je eigenlijk omgaat met seksualiteit... dat heel veel ouders voelen, ho, ho, ho... hier wil ik niet dat eigenlijk school zich mee gaat bemoeien.
Want ze gingen gewoon zelfs in sommige gevallen... gewoon op hele jonge leeftijd al praten over hoe je iemand moet pijpen en zo, toch? Zeg maar echt best wel...
Ja, er zitten dingen in, dat zijn speciale boeken... die dan voor mij die echt zeker niet op elke school gehanteerd worden. Maar het is wel dat er eigenlijk een bepaalde grens over ging... voor heel veel ouders, als het gaat over het thema van seksualiteit... waar eigenlijk je kind... vanuit ouder perspectief helemaal nog niet klaar voor was.
Nee, want ik denk dat je ouders kun je dat veel beter inschatten. Wanneer moet je zo'n kind iets vertellen?
Ja.
Is hij of zij daar klaar voor op dat moment? En nu wordt dat door een schoolsysteem bepaald.
Ja, maar als ouders gewoon zich bewust zouden zijn... ik schrijf mijn kind in en net als je een contract aangaat met de andere partij... kan ik ook een voorwaarde meegeven... Ja, nogmaals, schooldirecteuren die weten niet wat ze overkomt als dat gebeurt. Ja. Maar dan voel je wel van, oh ja, maar ik kijk wel mee... en er zijn bepaalde grenzen die het systeem van mij niet over mag gaan. Nou, als meer ouders dat zouden gaan doen... komt de macht veel meer bij ouders zelf te liggen. En dient dat volgens mij ook heel veel van de jongere generatie leerkrachten die er zijn... die het ook echt wel anders willen. Maar als wij als ouders de grens niet aangeven... ja, hoe kan je dan ervan uitgaan dat een ander daar rekening mee houdt?
Is leerplicht sowieso, want ik vind dat sowieso een heel raar gegeven eigenlijk. En ik weet natuurlijk, het wordt aan ons verkocht van ja, het is een goed idee geweest. Of misschien nog steeds. Want ieder kind moet recht, dat is het. Ieder kind moet recht hebben op onderwijs. Mm. Dus dat vind ik wel iets anders dan de plicht trouwens. Maar
dan zou het leerrecht moeten heten.
Ja precies, dan zou het leerrecht moeten
hebben. En dat is er vanuit Verenigde Naties. Ja. Leerrecht.
En dat vind ik denk ik iets moois ook. Maar het is anders dan een leerplicht.
Zeker.
Maar is ons dat ook niet, ons ook niet verkocht weer onder de noemer dat dit iets heel goed is voor ons allemaal? Terwijl het eigenlijk helemaal niet per se ons dient, maar juist een andere agenda dient.
Ja, ik denk dat echt een wezenlijk verschil is van hoe je kijkt naar de ontwikkeling. Want je kan dat schetsen van, je zou zo mooi van, het is een bijeffect van hoe het eigenlijk opgezet is vanuit Pruisen en ook door de Rockefellers die de invloed daarop hebben. Ik zie wel dat als je kijkt naar verschillende systemen die we in Nederland hebben... dat het onderwijssysteem het meest gereguleerde systeem is. Waar de meeste grip op zit. En eigenlijk nog heel veel invloed vanuit de oudheid in zit. Wij werden eigenlijk altijd dus geconfronteerd... in de tijd dat we onze kinderen uit het systeem hadden gehad... met de leerplichtwet van 1969. We hebben dus een leerplichtwet van 1969... waaraan de kinderen anno 2023 nog steeds aan moeten voldoen.
Ja, en dat brave burgerschap... waar het ingericht, dat komt uit de leerplichtwet van 1806.
Ja.
Waarin staat dat ik noem het braaf, maar er staat letterlijk in die wet... dat het systeem, het leersysteem is ingericht om loyale burgers voor de maatschappij te creëren.
Ja. Ja, en dat zit er dus nog steeds in. Dus dient het onze kinderen? Ja, een aantal facetten zeker wel. Ik bedoel, het is super tof als je kinderen andere kinderen leren kennen... en als ze al sociale activiteiten doen. En het is fantastisch als je een leraar hebt die eigenlijk bevlogen les geeft... en die eigenlijk allerlei nieuwe dingen bijbrengt. Dus er zitten heel veel elementen in die het kind echt wel dient. Waar het kind echt wel beter van wordt. Maar er zitten ook elementen in die het kind al lang niet meer dient. Die de creativiteit echt uit het kind haalt. Die de intrinsieke motivatie uit het kind haalt. Ja, en daar is, oké, hoe gaan we daar eigenlijk als ouders mee spelen... om te zorgen dat dit wel groeit, hetgene wat namelijk klopt... maar hetgene wat niet klopt, dat eigenlijk steeds minder bestaansrecht krijgt.
Hmm. Jij had het, Frank, je had het net over die B3... jouw kinderen gaan nu naar een B3-school, toch?
Twee daarvan.
Ja. Want ja, ik heb natuurlijk zelf dat ook een beetje aan de zijlijn mogen meemaken en zo. En ik geloof, volgens mij komen er steeds meer nieuwe initiatieven bij. Volgens mij is dat super tof aan deze tijd dat dat steeds meer gebeurt.
Ja.
Maar het is ook wel, volgens mij, verheerlijken of verromantiseren we volgens mij ook wel al die nieuwe dingen die er ontstaan. Want volgens mij lopen al die, of niet allemaal, maar wel een hoop van die B3-scholen ook tegen enorm veel dingen op. Leermomenten, niet alleen dat, maar ook gewoon met je goed personeel vinden. Het geld binnenhalen überhaupt, ja, om het te kunnen financieren. Volgens mij is dat nog het allergrootste probleem.
Ja.
Er ontstaan ook heel veel problemen volgens mij, toch? Het is ook niet zomaar van, oh, doen even B3 is gewoon alles problemen zijn opgelost.
Nou, laat ik even zeggen dat ik sowieso echt diep respect heb voor iedereen die het aangaat. Voor iedereen die echt zijn tijd stopt om eigenlijk een nieuw onderwijsinitiatief op te zetten. Want als iets uitdagend is, binnen het systeem is het dat wel. Dus echt alle lof voor mensen die daar eigenlijk een ziel en zaligheid in stoppen. Maar je moet van hele goede huizen komen als je het echt jaar na jaar wil blijven draaien. En er zijn een aantal van die plekken, hè. De school waar onze kinderen dan naartoe gaan, die bestaat al 26 jaar.
Oh, wow.
De ruimte in Soest, die is er eigenlijk ook al heel lang. Dus er zijn plekken die het wel lang volhouden. En voor mij een eigenschap daarvan is dat je eigenlijk een hele goede fysieke plek moet hebben. Wat je echt wortelt. En je moet mensen ook wel hebben die het runnen. Die ook juridisch goed onderlegd zijn.
Ja, dus we hebben, dat is een dingetje.
Ja, dus de school waar onze kinderen naartoe gaat, nou, dat is echt een tijger als het gaat over gewoon staan voor je eigen school. Opstaan tegen het systeem. Zorgen dat kinderen er wel gewoon naar school kunnen gaan. Dus je moet het niet alleen maar heel goed met kinderen kunnen zijn. Nee, je moet eigenlijk ook heel goed een beschermer kunnen zijn van jouw nieuwe creatie.
Je moet bijna een advocaat continu op een retainer hebben staan.
Ja.
Die hier echt de hele dag mee bezig is om alles wat je vanuit je overheid teruggegooid krijgt. Van dit kan niet, dit mag niet. Ja. Om dat juridisch te pareren.
Ja. Ja, dus ik denk dat eigenlijk juist die nieuwe scholen heel goed laten zien wat deze tijd nodig heeft. Je moet en liefde hebben voor de nieuwe creatie. Maar je moet ook eigenlijk het oude kunnen beschermen, begrenzen. En ik denk dat die twee werelden te kunnen doen, zeker omdat heel veel van die nieuwe scholen toch gewoon vanuit vrouwen gesticht worden. En dan zie ik superveel liefde voor de kinderen en dat op een andere manier kan. En die visies, als je die leest, die zijn allemaal even mooi. Maar om dat eigenlijk neer te kunnen zetten in deze realiteit, vind ik echt petje af voor iedereen die bereid is om dat te doen voor de toekomstige generatie.
Ja.
Dat is wel een waardevol inzicht, hè? Dat je dus eigenlijk inderdaad ook wel jezelf moet beschermen tegen dat oude systeem. Dus wil je dat nieuwe bouwen, heb je wel iets nodig om dat oude soort van een beetje weg te houden om ruimte te creëren voor jezelf.
Dus ik weet dat ook die scholen die al een tijdje bestaan in Nederland, die hebben ook allemaal contact met elkaar. Als er weer een nieuwe regel komt vanuit de overheid, oké, hoe gaan we hier nou juridisch mee om? En dus die wisselen heel veel uit met elkaar. Ja, als je dan als een nieuwe initiatiefnemer er bent met alle beste bedoelingen, maar je hebt die juridische kennis niet en je kan jezelf niet staande houden. Ja, ik geef het je te doen.
Ja, nou wel tof.
Zeker wel tof, Natja.
Ja.
Maar daardoor denk ik dat het heel lastig is om echt grootschalig in Nederland allerlei nieuwe initiatieven neer te zetten. Want het is echt ook financieel om dat te kunnen
bedragen.
Maar
moet het juist niet grootschalig zijn? Is het juist beter om het kleinschalig te houden? In ieder geval in de zin van dat het, want dat voel ik ook wel, weet je. Dat vind ik nu ook tof in de nieuwe media. En eigenlijk alles wat nieuw ontstaat, is dat er een soort van allemaal verschillende nieuwe initiatieven ontstaan. Die juist een keer niet met z'n allen allemaal weer zo'n kolossale wordt, waardoor het weer één richting opgeduwd wordt en weer gecorrumpeerd
wordt. Want dan wordt het toch weer een vorm van massa-onderwijs.
Ja, precies.
Ja. Nee, ik geloof er absoluut in.
Ja.
In kleinschaligheid. En aandacht voor het individu.
Ja.
Ja.
Ja, en ik ervaar het al wel heel erg. Er gaat voor mij ook heel liefdevol rebelleren over. Toch gewoon, ja, people have the power. We hebben echt de macht. Alleen weten we heel vaak niet hoe we dat moeten gebruiken om te zorgen dat we ons staande kunnen houden. En hoe we onze kinderen kunnen beschermen. Dus ik voel dat nog meer kijken naar nieuwe initiatieven, waar je ook een soort afhankelijkheid buiten jezelf legt. Hè? Want er zijn natuurlijk maar heel weinig ouders die dat echt op kunnen zetten. Dus je legt dan toch eigenlijk hoe moet je dat zeggen? Dat je eigenlijk denkt van, ik wacht zo'n nieuwe initiatief af. Maar heel veel ouders zitten nu in een bepaalde realiteit binnen de school met hun kind en hebben eigenlijk iets nodig. En dan komt het toch aan op jezelf als ouder om daarin iets nieuws toe te eigenen. Wat je eigenlijk nooit geleerd is om te zorgen dat je kind blijft staan.
Ja, dat is wel een punt, dat toe-eigenen. Als ik kijk naar mijn lagere school in de jaren 70, werd op een bepaald moment werd dat een Jena-plan school.
Ja.
Dus ik kwam uit het traditioneel systeem, ging naar Jena-plan. En dat was zo, dat was het schooltje in die wijk en dat werd de Jena-plan school. En achteraf denk ik dat ik als vrijdenkend mens heel goed zou gedijen in zo'n Jena-plan school.
Ja.
Maar dat was niet helemaal waar. Want wat er gebeurde, zij gingen af van de jaarklassen. Alles ging door elkaar. En iedereen moest, elk kind moest met elkaar spelen. En die schoolleiding had een bepaald idee hoe dat moest zijn. Vanuit een bepaald idealisme, dat begrijp ik ook wel. Maar ik was niet het kind dat met iedereen speelde. Ja. Ik had natuurlijk wel vriendjes en vriendinnetjes. Maar je moest met iedereen. En op het moment dat je dat niet deed, volgens hun leer, volgens hun opvatting van Jena-plan, dan was je toch weer afwijkend.
Hmm.
En wat er gebeurde, ik werd toen gestuurd naar een, er komt nu een jeugdtrauma boven, naar een bureau voor moeilijk opvoedbare kinderen. 10 jaar was ik. Nou, geloof me, ik ben nooit een moeilijk opvoedbaar kind geweest. Ik zat met mijn Lego en mijn Playmobil te spelen. En ik kon dat fantastisch mijn eigen wereldje creëren. Maar volgens die Jena-planopvatting was ik toch afwijkend om daarheen te gaan. En op die leeftijd geclassificeerd te worden als een outcast, moeilijk opvoedbaar, dat doet ook wat met je als kind. Want je wilde juist zo graag bijhoren in die maatschappij. En op die leeftijd werd ik daar al op die manier eigenlijk erbuiten gezet.
Ja.
Dus dat zeg maar even, dat ook alternatieve onderwijssystemen, in dit geval Jena-plan, dat het ook niet ideaal is.
Ja. Wat ik altijd wel bijzonder vind, als je naar de schoolverlaters kijkt, en er zijn natuurlijk heel veel schoolverlaters, dat elk, als je een school zou zien als een bedrijf, en je klanten lopen allemaal weg, dan ga je naar die klanten vragen, wat had ik nou beter kunnen doen? Wat had ik nou kunnen veranderen om te zorgen dat je niet mij had verlaten? Maar die schoolverlaters worden eigenlijk gezien als het probleem. Maar die zijn natuurlijk het probleem helemaal niet. Die passen gewoon niet meer in het systeem. En we zouden van al die schoolverlaters ongelooflijk veel kunnen leren om het eigenlijk een beter schoolsysteem te maken. Maar er wordt helemaal niet van geleerd. Ja, en dat vind ik super pijnlijk, vind ik dat. Want die krijgen dus een label mee. Oh, je hebt eigenlijk gefaald.
Ja, precies.
Maar je hebt helemaal niet gefaald. Je hebt misschien gefaald als een leerling binnen een systeem wat niet klopt. Maar misschien ben je super geslaagd omdat je gewoon je eigenheid behouden hebt.
Ja, maar wat doet het met je als je geclassificeerd wordt als gefaald? Dat doet wat met je als mens.
Zeker. Ja. Ik denk dat falen heel wezenlijk. En dat laat dus eigenlijk wel zien dat we met dit systeem kinderen met heel veel problemen opzadelen.
En met het gevoel dat ze gefaald hebben.
Ja.
Ja.
Denken jullie, want jullie zeggen eigenlijk het ideale systeem bestaat niet. Maar hebben jullie ook niet het gevoel dat als het systeem wat menselijker zou zijn en het zou wat meer terug richting die community-achtige vibes gaan, community-achtige instellingen, dat je wel een soort bijna ideaal systeem kunt benaderen?
Ik denk van wel. Als je het kleinschalig houdt, binnen jouw community, waarin je weet wat leeft, wat nodig is, ook op het niveau van een individuele leerling. Als je dat kunt gaan doen, dan heb je het over gepersonaliseerd onderwijs eigenlijk.
Mm.
Is een hele andere inrichting voor nodig. Dan moet dat zeker kunnen. Maar er zijn veel grotere problemen dan alleen dat. Allerlei dingetjes die in elkaar haken. Bijvoorbeeld, wat dacht je van dat schoolgebouw alleen al? De hele dag zitten tussen die vier muren. Je zit letterlijk in die box. Dus wil jij out of the box denken, wordt lastig als je maar blijft zitten tussen die muurtjes. Echt letterlijk.
Letterlijk in de box.
Ja, en er zijn ook andere initiatieven. Dat heb ik ook gefilmd in Denemarken. En daar hebben ze dus een school die vanuit de architectuur niet meer een school is. Het is een hele grote open ruimte. Het is enorm rumoerig, moet je ook aan wennen. En dat zijn een soort pots hebben ze daar. Het zijn net een soort ufo's, een soort schoteltjes op stokken. En dan ga je zitten met een groep. En andere groepen lopen daar doorheen. En degene die van een lagere school komen, die nog uit dat klassikale systeem komen, die snappen het niet dat ze daar komen. Ze hebben een overgangsperiode met klaslokalen, maar die zijn dan van glas. Dus zodat je wel die transparantie hebt. Dus dat is ook een dingetje om anders te gaan denken. Dat je letterlijk uit die box gaat naar een andere inrichting. Een andere architectuur van de schoolgebouwen.
Hmm.
Het zijn allemaal dingen die meewerken. En als je al die onderdeeltjes bij elkaar pakt, waarvan een aantal hebben besproken, dan zou je tot iets kunnen komen, ja.
Wat denk jij?
Ja, ik denk dat we het idee mogen loslaten dat een ander voor jou een bijna ideaal systeem gaat creëren.
Mm-hmm.
Ik denk ook als je naar de Truman Show kijkt, jij creëert hier voor jouw eigen ideale ondernemerssysteem. Met alle mankementen die er natuurlijk ook in zitten, omdat je gewoon mens bent. Maar jij creëert dat zelf. Dus ik denk het idee dat we hebben dat een ander een systeem creëert wat eigenlijk wel ideaal voor ons is, dat eigenlijk ontslaat dat wij als mens gewoon schepper van onze eigen realiteit zijn. En ik voel dat we veel meer als mens naar die scheppingskracht toe moeten, mogen, om te voelen, maar ik ga gewoon hier in deze realiteit mijn eigen systeem neerzetten. En dat betekent niet een eigen school. Maar dat je gewoon beseft, ik stap in het systeem van een ander en ik weet zeker dat daar dingen in zitten die voor mijn kinderen niet ideaal zullen zijn.
Dus je zegt, ouders die moeten eigenlijk gaan tweaken.
Ja, om te voelen, ook als ik kijk naar waar onze twee kinderen nu naar school gaan, dat eigenlijk twee van onze kinderen zitten dan in het reguliere systeem, wat eigenlijk bijna te mannelijk is. Te veel vanuit controle, te veel van alleen maar vanuit denken en van doen. Nou, ik durf best wel te zeggen dat de intentie van de school waar andere twee kinderen zitten, is helemaal prima. Maar het zit wel veel meer aan het vrouwelijke element. En dan voelen wij, dus we hebben onze twee kinderen daar op een andere manier te begeleiden dan onze twee kinderen die eigenlijk buiten het schoolsysteem zitten. Maar wij zullen wel dat moeten tweaken, zodat het voor hun kloppend is.
Hmm.
Dus Ik zou zeggen, minder minder verwachten dat iets anders buiten jezelf jou gaat helpen. Nee, voelen van, ik ben die schepper van mijn realiteit. Ik help mijn kinderen om een schepper te worden van hun realiteit. En in elk systeem waar ik instap, kom ik eigenlijk mankementen tegen die ik gebruik om van te leren. Zo zou ik eerder zeggen.
En je hebt natuurlijk ook wel, dat zei je net ongeveer een beetje, twee verschillende dingen natuurlijk. Je hebt natuurlijk al kids die al in het schoolsysteem zitten.
Ja.
Die hebben natuurlijk een iets andere benadering nodig dan kids die er aankomen, waar je een keuze moet gaan maken over wat voor schoolsysteem je zou overwegen voor het kind.
Ja, klopt. Maar het is wel de twee kinderen die echt in het systeem zitten, hebben wel echt zelf heel bewust voor gekozen om in het systeem te zitten.
Ja?
De oudste is op het begin al, net nadat ik het boek van Freedom of Silicon Valley had gelezen, dat verhaal van Billy, is hij naar een van de oorspronkelijke IDEWI-scholen gegaan, die helemaal gebaseerd is op intrinsieke motivatie. Die zei echt na een tijdje, ik wil hier gewoon vanaf. Want ik wil namelijk in dit dorp iedereen kennen. Ja, op die school zaten maar een paar kinderen. En hij wilde gewoon iedereen in het dorp leren kennen. Dus hij is toen zelf die keus gemaakt, hoe jong hij eigenlijk al was, om gewoon naar de reguliere dorpsschool te gaan en altijd binnen het systeem te blijven.
Maar IDEWI, zo noem je dat, is het een mooie. Die is natuurlijk wel afgeslacht door de publieke opinie in de loop der jaren.
Ja, dat was de tijd ver vooruit.
Ja.
Maar ze hebben heel veel onderdelen, ervaar ik wel, vanuit IDEWI, die eigenlijk wel nu steeds meer in het schoolsysteem ingebed worden. Als het gaat over toch meer vanuit intrinsieke motivatie te doen. Meer dingen die je zelf eigenlijk kan kiezen. Maar het systeem was tijd ver vooruit. Het
was ook een mediabeeldvorming. Iedere keer als er werd getoond worden van IDEWI, kreeg je dat beeld van de jongen op die trampoline. En dat was het schoolsysteem, trampoline springen.
Ja.
Dus dat werd eigenlijk een beetje geframed.
De IDEWI-school waar wij toen zaten, werd toen op een gegeven moment bekostigd. Nou, dat was best wel bijzonder eigenlijk wel. We werden gewoon bekostigd vanuit de staat dat je kind daar naartoe kwam. Dat was echt best wel een prestatie voor het bestuur. En we zouden dat een feest gaan geven en ik was verantwoordelijk voor media. Dus nou, ik pakte wel uit en alle media was er dan eigenlijk ook wel. Dus s'avonds gingen we eigenlijk kijken. Vanaf dacht, nou, dat wordt wel eigenlijk een mooi in beeld gebracht. Nee, totaal niet. Totaal inderdaad die kant van, ja, kinderen leren helemaal niks.
Ja.
Liggen alleen maar de hele dag op de hangmat en doen uiteindelijk niks. Dus dat heeft wel te maken met die beeldvorming.
Absoluut. Ja.
Maar dat is interessant, hè? Want dat is interessant hoe die framing dat tot stand komt. Ik ben ook wel benieuwd hoe jouw docu is ontvangen. Maar,
ja.
En volgens mij raak je daar ook wel een sensie voor jullie allebei, jullie werk. Het triggert mensen gewoon. Het triggert mensen gewoon omdat jullie de vinger op de zere plek leggen. En eigenlijk mensen zelf verantwoordelijkheid laat nemen over het stuk waar ze verantwoordelijkheid over hebben te nemen. En dat vinden ze gewoon onwijs ingewikkeld. En dan gaan ze liever dat soort initiatieven framen, anders neerzetten. Dus voor mensen die ook altijd denken van, ja, maar de media is in handen van één bedrijf en die zorgt dat dit allemaal gaat. Ja, misschien is dat ook wel zo, maar ik denk vooral dat het is dat de journalisten en iedereen die werkzaam zijn daarin gewoon zoveel bestaansrecht halen uit dat systeem en zich zo vervelend vinden, getriggerd raken door jullie werk bijvoorbeeld al, omdat jullie gewoon zeggen, ja, het klopt gewoon niet. En we hebben daar gewoon allemaal een rol in te nemen, zodat het wel weer kloppend is. Dus gaan ze liever de initiatieven die daar ook daadwerkelijk iets aan doen framen, zodat ze zelf geen verantwoordelijkheid meer hoeven te nemen in dat stuk. Zo zie ik wel wat er gebeurt, hoe er gereageerd wordt in ieder geval op werk wat aantoont dat dingen anders zouden kunnen gaan.
Nou, ik denk dat daar wel mooi is om jouw verhaal toch te vertellen over hoe jouw docu eigenlijk ontvangen is door de reguliere media, omdat mijn vrouw zat er nog te kijken en die zei van, het is toch best wel bijzonder dat dit niet gewoon op de publieke oproep uitgezonden
was. Het voor bedoeld oorspronkelijk? Toen ik hiermee begon, dacht ik van, nou, dit is echt een mooi NPO-onderwerp. Dit, ja. Breed gedragen. Iedereen heeft onderwijs gevolgd. Iedereen vindt er wat van. Dus dat was eigenlijk het doel. En mijn eerste, wat ik wilde elk onderwerp en elk aspect van onderwijs wilde ik erin stoppen. Dus ik kwam uiteindelijk mijn eerste montage was 1 uur en 3 kwartier. Niet te bekijken, veel te lang. En die versie heb ik toen aangeboden aan NPO. En die zeiden wel een aantal valide dingen. Zoals ja, het is te lang en je laat mensen, het zitten te veel herhalingen in. En dacht ik, oké, dat klopt wel. En ik ben toen met wat input van iemand die documentaire studeerde aan een universiteit in Schotland, in Edinburgh, wat input laten geven. En die zei, je wil te veel. En ik heb er afstand van genomen. 1 maand of 3, 4. Motivatie was ook een beetje weg om er nog steeds verder mee te gaan. Dus die moest ik hervinden. En uiteindelijk keek ik er toen naar en dacht ik, ja, ik wil A, te veel vertellen. Ik wil elk aspect van dat onderwijs wil ik belichten. En ik had een heel belerend, wat je nog steeds bij sommige documentairemakers ziet, heel belerend had ik iedere keer mijn eigen commentaar bij elke scène. Had ik. Bij de huidige versies zit er geen enkel commentaar in. Omdat ik denk, ga jij als kijker zelf maar bepalen wat je hiervan vindt. En dat hoef ik je niet door je strot te duwen. Want dat deed ik eigenlijk in de eerste instantie. Het is een beetje reflectie op je eigen werken. En daarna heb ik dus nu die twee versies, er ligt nog materiaal van meerdere versies, gemaakt van twee keer drie kwartier. Die heb ik toen, de tweede versie, heb ik aangeboden via een omroep met ruggensteun van Ongehoord Nederland. Die wilden meer doen op documentaire gebied. En die hebben het aangeboden bij NPO. En die hebben met een andere documentaire, met een buitenlandse. En die zeiden van ja, nee, dat gaan we niet doen. Beetje onduidelijk reden. Dus uiteindelijk is het daar stuk gelopen. Terwijl ik denk ik dat het een mooi project voor echt een mooie taak voor een publieke omroep die ten doelstelling heeft om allerlei geluiden te laten horen. Ook kritische geluiden. Nou, je had zo'n kans die hebben ze laten liggen. Blijkbaar was dat toch te eng, te schopperig.
Ja.
En toch ervaar ik ook wel iets moois in, eerlijk gezegd. Omdat alles heeft natuurlijk het heeft een negatieve kant, maar het heeft ook een mooie kant. Ik ervaar dat, en ik denk dat ook heel veel mensen die dit meeluisteren dat wel kennen. Kijk, als je genegeerd wordt, het is eigenlijk heel naar om genegeerd te worden. Zeker als je iets heel moois gemaakt hebt en het wordt eigenlijk niet opgepakt, is dat best wel vervelend, is dat. Maar de vraag is eigenlijk, hoeveel liefde hebben we voor ons verhaal? En uiteindelijk zijn we natuurlijk allebei hier als verhalenvertellers. Mm. Hoeveel liefde hebben we nou echt voor ons verhaal? Om te zorgen dat, ondanks dat we genegeerd worden, ondanks dat we misschien geridiculiseerd worden, ondanks dat we misschien bevochten worden, toch met ons verhaal doorgaan, omdat we voelen, het is gewoon een goed verhaal.
Ja, hoor ik ook van meer mensen die boeken hebben geschreven over het onderwijs, waarin ze een beetje tekeer gingen tegen het systeem. Die boeken, die zijn moeilijk aan de man te brengen. Ook bij de reguliere boekhandels. Ja. Om ze bij de Bruna in het schap te krijgen. Dat is toch allemaal wat lastig.
Ja, maar je moet dus heel veel liefde voor je verhaal hebben.
Ja.
En daar ben ik blij dat we hier mogen zitten. Waar we nogmaals de dank, omdat we gewoon hier de kans krijgen om eigenlijk het verhaal te vertellen. Ja. Maar heb je echt liefde voor je verhaal om daadwerkelijk impact te hebben op deze hele samenleving en te zorgen dat we naar een andere samenleving toe gaan.
Ja, maar ik vind die verhalen moeten altijd toegankelijk zijn. Er mag geen censuur zijn van de NPO of wat dan ook. En laat het publiek bepalen of je aanspreekt of niet, en wat je ermee wil doen of niet. En laat een ander dat niet bepalen.
Maar weet je wat ik wel vind? Ik vind, dat ben ik mee eens, hè. Maar ik denk, ik zie het dan ook wel weer als iets positiefs, weet je. Want jij komt met je docu nu bij Blackbox uit en je zit nu bij de nieuwe media aan tafel om daarover te komen praten. En ik heb dan ook wel zoiets, nou, het is gewoon een goed verhaal. Weet je, als deze podcast straks 100.000 keer bekeken wordt, dan wint iedereen daar weer in een nieuwe kant van, weet je wel.
En
dan
zeker
denk ik juist dat het dat verhaal ook weer sterker maakt. En het wat ik net al, nou ja, Frank vroeg mij voor de podcast van wat wil jij graag uit deze podcast halen? En toen zei ik, nou, het zou volgens mij heel mooi zijn als de mensen die met deze thema's bezig zijn, of weet je, iedereen heeft iets met het onderwijs, weet je, of je een kind hebt of je er zelf in gezeten. Nou, dat mensen zich gesterkt voelen weer even om er weer even tegenaan te kunnen, om dat onderwijssysteem aan te gaan pakken, of een kind iets anders bij te dragen, of wat dan ook. In ieder geval dat ze zich gesterkt voelen door het verhaal.
Ja.
Nou, en ik denk dat die mensen moeten dit dan nu blijkbaar horen.
Hmm.
En de mensen die dan de NPO kijken en zo, die blijkbaar moeten die dit nu niet horen. Moet het echt bij de mensen uitkomen nu die zich hierdoor bekrachtigd voelen en daardoor iets anders ermee gaan doen.
Ja.
Zo zie ik het dan ook alweer. Ja.
Maar ik denk dat altijd die twee kanten aan zitten. Van, het klopt niet dat het niet uitgezonden wordt. Of het klopt niet dat het niet opgepakt wordt. Het klopt niet dat het niet de aandacht eigenlijk krijgt. En dat mag ook benoemd worden. En dat mag eigenlijk ook gezegd worden. Dus dat is voor mij ook een beetje de begrenzende kant. Of eigenlijk gewoon het ook een beetje soms het gevecht aangaan. Dat je laat zien van het klopt gewoon niet in het systeem. En aan de andere kant te voelen, oh ja, maar het kan mij wel dienen op mijn eigenlijk persoonlijke ontwikkeling. Juist omdat ik genegeerd word, moet ik er eigenlijk nog meer liefde in stoppen om het toch op andere plekken in ieder geval onder de aandacht te brengen.
Waar? Is ook een motivatie, klopt.
Ja.
Ja.
Hebben jullie een beetje het idee dat er ook wel, ja, dat er in dat systeem ook echt wat aan het veranderen is? Of misschien niet in of buiten het systeem, maar maakt niet uit. Maar dat er steeds meer mensen hiermee bezig zijn en de boel ook willen veranderen, laat ik het zo zeggen.
Jawel, ja, zeker. Als ik kijk, ik had het trailertje van mijn documentaire had ik op LinkedIn gezet, die nu al zo'n 70.000 keer bekeken is. En er komen de hele dag, ook wel vermoeiend af en toe, maar ook wel heel dankbaar, reacties van mensen. Mensen gaan die weten me te vinden. Die gaan me bellen. Die gaan me brieven sturen. Handgeschreven brieven. Die gaan e-mails sturen over hun problemen met het systeem. Mensen die bij allerlei boekhandels onderwijsboeken voor mij bestellen. Dat er iemand voor de deur staat. Thuis, heb jij wat besteld? Bij de bol.com? Nee, dan komt er een boek. Dat iemand mij aanbiedt van dit moet je eens gaan lezen. Prachtige beweging. Dat geeft wel even aan hoe het leeft. En hoe dat dus een vlekje aan het verspreiden is. Dus dat is een hele mooie. En reacties die je terugkrijgt vanuit het onderwijs zelf.
Oh ja?
En ja, wat ik al zei daar is dat de ouderen jongere generatie. Docenten, die roept alleen onzin, we doen het al 100 jaar goed, niks aan de hand. En de nieuwe generatie, die veel meer bezig is om te sturen vanuit gevoel eigenlijk. Dat die dit heel erg ondersteunt. Dat zie je heel, heel duidelijk. Dus dat geeft me wel vertrouwen in dat de jongere generatie leraren, docenten, dat die een verschil kunnen gaan maken met z'n allen.
Jij ook?
Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik zie ook wel dat het gewoon uiteindelijk beter wordt. We worden gewoon steeds bewuster als mensen. Als we de voorbeelden terughalen, net vanuit Canada, maar ook eigenlijk wat ik nog zelf vertelde over mijn eigen ervaring, dat je gewoon vroeger nog geslagen werd. Dat is ondenkbaar. Dat is ondenkbaar dat het nu op scholen gebeurt. Dus er is eigenlijk al heel veel al verbeterd in die zin. En ik voel dat die verbetering ook wel doorgaat. En ik voel dat als ouders hun kunnen voelen welke bijdrage zij zelf kunnen leveren voor hun kind. Als ze daarin eigenlijk ook niet het gevecht aangaan met de leraren, maar gewoon laten zien, maar dit klopt er in het systeem niet. Dat ze eigenlijk daarmee ook een soort samenwerking aangaan. Zeker met die jongere leraren die er zijn, die ook wel de verandering willen. Dan voel ik dat het stapje voor stapje, en het is echt wel stapje voor stapje, dat het echt wel steeds meer naar een betere realiteit toe
gaat. Zeker, ik kreeg zelfs een reactie van een jong iemand in het onderwijs, een lerares, die zei van ja, ik heb de afgelopen jaren heb ik enorm mee geworsteld van ik ga hiermee stoppen, want dit past mij niet. Ik word te veel beknot in het systeem. Maar door het bekijken van jouw documentaire heb ik andere inzichten gekregen. En denk ik dat ik nog wel even mee doorga.
Dat
vind ik mooi.
Maar dat is wel het mooiste. Voor mij is dat het mooiste als je een verhaal vertelt wat je medemens bekrachtigt.
Ja.
En ik ervaar dat wij dat eigenlijk op ons allebei onze alle eigen manier eigenlijk aan het doen zijn. Ja, en daardoor wordt de mensheid wel sterker. En dan verliezen een aantal dingen hun bestaansrecht in het systeem die echt niet meer kunnen. En een aantal dingen mogen ook echt wel hun bestaansrecht verliezen.
Dat denk ik ook. En dat gaat altijd gepaard met wat pijn, toch?
Zeker, ja.
Het is niet anders.
Ja.
Heren, dank jullie wel voor het doen van jullie verhaal.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft.
Frank, je boek, we gaan een linkje delen. Dan kunnen mensen die gewoon aanschaffen. Liefdevol rebelleren in het onderwijs. Met je vrouw samengeschreven.
Ja, tof, ja.
Nice. Ook jouw docu-zenu gaan we nice in de description delen. Zodat mensen er naar kunnen kijken. En dat is super waardevol is om te doen. Heren, dank jullie wel. Ik ga me even afsluiten voor nu. En dan gaan we daarna de kijkersvragen nog even doen. Pak nog even een bakje koffie erbij.
Leuk.
En dan kijken of wat er binnengekomen is. Maar thanks. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden, leerzaam hebben gevonden en dat jullie de inspiratie het hebben gehaald. Als dat zo is, doe jullie mij natuurlijk een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent, een review achter te laten en de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetrumanshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Dan helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Wij gaan gauw door met de kijkersvragen. Die zijn enkel te zien op Dead Spirit. Als je daar zit te kijken, super tof. En als je daar nog niet zit te kijken, move daarna even naartoe. Gezellig, gaan we daar nog de kijkersvragen doen. En anders zien we jullie de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.